zeggen. En ik wil de inspreker, de heer Bertelink, vragen om aan tafel te komen. En ik wil ook mevrouw Katja Bongers van de Rekenkamer vragen om aan tafel te komen. En de voorzitter van de Rekenkamer schuift ook mee aan. Dat is...
Bongers.
Wat zeg je?
Mevrouw Bongers komt daar te zitten.
Ja, als u hier wilt gaan zitten, mevrouw. Alleen de... Ja. Ja, u mag vertrekken. Het is niet onder, ik was niet onaardig hoor, niet
onaardig
te doen.
Nee
hoor. Maar je af en toe wel heel goed. Je kunt heel goed praten, heel snel.
Ja, ik compenseer het dus snel te praten.
Dat is waar, dat is waar. Heb je ook echt. Er vindt even een wisseling van sprekers plaats. Dingen. Mevrouw Van Drogen, als u één stoel opschuift, dan kan ik u beter zien. Want ik merk elke keer, anders moet ik om zo... ja, dat... Ja? Dank u wel. Even voor de vergaderorde voor dit punt, want dit wijkt af aan met de vorige punten. We beginnen straks met de inspreker, de heer Bertelink. Die krijgt net als de andere insprekers 5 minuten. Dan heeft hij korte gelegenheid om vragen te stellen aan de insprekers. Daarna beginnen we met een korte toelichting vanuit de Rekenkamer op haar onderzoek. En krijgt u, meneer de Jonge, het is prettig als ik dat het stil is als ik aan het woord ben. Daarna krijgt u als commissieleden de gelegenheid om vragen te stellen aan de Rekenkamer. En zal de Rekenkamer als eerste alle vragen die gesteld zijn beantwoorden. En daarna komt de eerste termijn van de fracties. Dan de eerste termijn van de wethouder. En dan de tweede termijn van de insprekers. U krijgt dan nog even weer een kort gelegenheid het woord. En de tweede termijn van de fracties. En die kan zowel gericht zijn aan de wethouder als aan de Rekenkamer. En tot slot, en dat is het laatste onderdeel, de laatste reactie van de wethouder. Is dit helder? Ja? Nou, helemaal mooi. Dan gaan we beginnen. Meneer Bertelink, ik geef aan u als eerste het woord. En u krijgt 5 minuten. En zoals gezegd, we klokken mee. Ja?
Prima. Wethouder, geachte fractieleden. Ik zal me even voorstellen. Ik heb in totaal 40 jaar voor de gemeente Hilversum gewerkt. Waarvan ruim 30 jaar op de Zuiderhof en Borstdrift. In 2015 moest alles anders. Ik mocht niet meer meewerken, maar mocht alleen nog maar mensen aansturen. Daardoor heb ik eind 2015 ontslag genomen. Ik heb iets over de historie. In de oorlogsjaren werden op de Noorderbegraafplaats 1000 overledenen per jaar ter aarde gesteld. In de beginjaren van mijn loopbaan, rond 84, was de Noorder dan ook populairder dan de Zuiderhof. Van 112 uitvaarten per jaar, 150 op de Noorder tot rond 20 op de Borstdrift. Daarna varieerde het. De Zuiderhof ging richting de 150 per jaar, Noorder naar 120 en de Borstdrift tot teruglopend 17 stuks per jaar. Gemiddeld 300 voor alle locaties. Voor de inkomsten telde alles mee. Ook de asverstrooiingen die bijna geen inkomsten opleverden. Ieder jaar werden de prijzen verhoogd om de inkomsten op peil te houden. Wel waren de rekenmethodes wisselend en werd het personeel steeds duurder. We waren allemaal richting de 60. Geen verjonging dus. De heffing onderhoudgraven die geïnd werd door de afdeling belasting kwam terug naar onze begroting. Het afkopen van onderhoud gebeurde best wel, want mensen wilden de prijsverhogingen voor zijn en betaalden 2000 tot 3000 euro per afkoop. Ook verlenging van de grafrechten hoorde daarbij. Het waren dan ook altijd variabele bedragen, onderhevig aan schommelingen, welke dus een slecht jaar kunnen laten zien. Wethouder Vroonhoven heeft voor de oprichting kleinschalig crematorium die financiën gebaseerd op de aantallen begrafenissen van de Zuiderhof. Het ging dus niet om een slecht jaar, wat er nu gebruikt wordt door de wethouder, maar om aantallen van de begrafenissen. het doorgeven van uitvaardiging via het kantoor van de Zuiderhof. Ik wist dan ook precies waar en hoeveel er plaatsvonden, want ze werden altijd keurig geregistreerd per begraafplaats. Ten aanzien van de politiek was het volgende belangrijk. Hoe slechter het resultaat, hoe sneller een crematorium zou komen. Ook de start werd gekenmerkt door flinke tegenvallers, die vervolgens netjes werden bijgelapt door het college. Maar er kleven grote nadelen aan. Wat en waarvoor ga je betalen als je niet weet of het een goed beleid is? In mijn tijd werd er nog gezegd, alles blijft bij het oude. Maar ik was nog maar net weg en toen begon het met de uitvaartstichting. Heel plotseling, heel snel opgericht. De eerste oprichting voldeed niet en de tweede werd er doorheen gejast. Kosten. Op de Zuiderhof staan allemaal bouwcontainers. Die kosten een vermogen en ontsieren de boel ook nog eens. Op het algemene gedeelte, vroeger van de armen, begraven, zijn ze gestopt met graven uit te geven. Maar die worden nu netjes aan de buitenkant uitgegeven. En die liggen gewoon langs een asfaltpad. Dudok was toen de tijd heilig. En nu wordt daar gewoon van afgeweken. Dit ten behoeve voor uitbreiding van het urnengedeelte. Ook zou volgens de stichting een kinderveld moeten komen voor levenloos geboren kinderen. De eerste wens van het crematorium zou hierheen gaan, maar het veld ligt er al, dat heb ik zelf aangelegd. Geheel overbodig dus. Het is al ingericht en er is ruimte zat en het is ontworpen voor honderden kleine grafruimtes. Dit hoeft dus amper geld te kosten. Komen we nu uit op de borstdrift. Ik heb hier een foto van de asbestgraven. Sommige graven zijn al 40 jaar vervallen en liggen er triest en gevaarlijk bij. Het zijn er meer dan 1000 stuks, boven en ondergronds. Dit is een kaart van alle groen gekleurde graven in 2015. Die zijn allemaal vervallen en vallen terug naar de gemeente. Hele rijen met grafkelders waar soms meer dan 12 overledenen in zijn bijgezet. Die kunnen allemaal opgeruimd worden eigenlijk. Meteen het andere probleem, de gevonden asbest-eternietplaten die verwerkt zijn onder de monumenten. Met als afwerking grind of gries zand erop. Deze locatie heeft heel veel graven die ermee bedekt zijn. Ook ondergronds, de noorderen in mindere mate, zuider of nieuw. Het enige tastbare bewijs kregen wij van de dienst op papier door een asbestverklaring. Hoe ermee te werken, zo min mogelijk of liever helemaal geen blootstelling aan asbest. Maar toen waren wij er inmiddels al 20 jaar mee aan het werk. Wij moesten in opdracht van de gemeente Hilversum de grafbedekking verwijderen om het graf te openen en te sluiten. Ook moesten wij alles weer terugplaatsen. De gemeente rekende hier geld voor. Steenhouwers lieten bij het opknappen van de monumenten eternietplaten tegen een boom staan, zodat wij het vervolgens konden opruimen. Dat deden ze bewust. Het ergste is dat ik van de gemeente of de stichting nog nooit iets heb gehoord over het feit dat wij met asbest hebben gewerkt. Ja, alleen de nuchtere constatering dat het weg moet. Dank u voor uw aandacht.
Dank u wel, meneer Bertelink. Zijn er vanuit de zijde van de fracties vragen voor de inspreker? Meneer Belsma, meneer Sampieri, ja, en mevrouw Remmers. Meneer Belsma.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb even een vraag met betrekking tot, u zegt van nou het aantal graven nam enorm toe. De stichting, wij hebben als ChristenUnie tegen de stichting gestemd. Omdat we dat ook een beetje met druk en kokend water, zeg maar, hoe noem je dat? Stoom en kokend water, word ik gecorrigeerd. Hè, is tot je verstand is gekomen. Maar u zegt het nam allemaal af. En betekent dat nu dat er dus enige concurrentie was van andere begraafjaarverplaatsen buiten Hilversum om? En is het in die zin juist dus wel verstandig geweest om die stichting op te richten? Want dat was eigenlijk een van de argumenten om deze stichting in het Javeleven te blazen. En wat betreft de asbest, ja, daar kan ik voor de rest niet zoveel op je reageren. Ik vind het wel ontzettend naar dat dat zo gelopen is. Dus dat wil ik dan ook nog even zeggen. Dank u wel.
Goed. Dank u wel, mevrouw Remmers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel voor uw inspraak. Als ik u goed heb beluisterd en goed heb gehoord, dan bent u iemand die volgens mij 40 jaar met hart en ziel op de begraafplaatsen hebt gewerkt. En er zitten u een aantal dingen dwars, hè. De stichting, nou, dat is een politiek besluit geweest en u vindt er wat van. En hetzelfde wat u dwars zit, is hetzelfde wat meneer Pelsma zegt, het werken met asbest. Wat voor een deel, denk ik, toch onbekend was dat het wellicht gevaarlijk zou zijn geweest. Hè. Daar zou je over kunnen twisten. Maar als ik u goed heb beluisterd, is wat u het meest dwars zit, is dat u niet gehoord bent door de gemeente. Klopt dat?
Klopt. Er was een geschil met mijn toenmalige manager die aangenomen is. En ik heb vandaag één gezegd dat ze niet geschikt was en de kwaliteiten niet had. En ze was manager.
Ik ga nu even ingrijpen, want het is niet handig om hier het persoonlijk functioneren van een medewerker te gaan evalueren. Ik snap de behoefte, ik snap ook dat de vraag de aanleiding toe geeft, maar ik wil dat toch even buiten de orde van deze vergadering plaatsen, als jullie dat goed vinden. Ik wou voorstellen om nog even de vraag van meneer St-Pierre, ik begrijp dat mevrouw Van Droog ook nog twee vragen heeft, die gaan we nog even aanhoren. Dan krijgt u tijd om te beantwoorden, maar ik wil u verzoeken om het wel te houden tot datgene waar de raad over gaat. En de raad kan niks doen met individuele personele kwesties. Dank u wel. Hoe vervelend ik dat ook voor u vind, overigens. Maar goed. Mevrouw Remmers. Oh, dat is helemaal mooi. Mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. En, u noemt een paar keer waarin u eigenlijk ook refereert naar dat er om politieke redenen, volgens uw oordeel dan tenminste, informatie naar de raad is gestuurd, waarvan u als medewerker zelf andere informatie had. Zeg ik dat zo goed? Ik noem even de twee voorbeelden om het even duidelijk te maken. Hier zegt u ten aanzien van de politiek, hoe slechter het resultaat, hoe sterker, hoe sneller een crematorium zou komen. Misschien kunt u dat even iets duidelijker uitleggen wat dat betekent. En de tweede gaat over dat u vertelde over het kinderveld dat er zou komen, dat er eigenlijk al was.
Dat klopt. Ten eerste de aantallen van de Zuiderhof, die zijn genoemd om kenbaar te maken aan de politiek dat bijvoorbeeld 300 begrafenissen per jaar of 350. En die hebben wij dus nooit in al die jaren gehad. Het zijn er altijd rond de 150 geweest. Dus er zijn oneigenlijke aantallen bovenop gedaan om de politiek dus te zeggen dat het slecht ging met de begraafplaatsen. En dan ook sneller een besluit te nemen om een crematorium te gaan stichten. Dat is de reden geweest.
De kindergraven, wilt u daar nog antwoord op geven?
Ja, de kindergraven, dat veld dat is helemaal aangelegd ongeveer in 2010. En dat stond pas geleden stond het weer in het nieuws dat ze dat willen gaan aanleggen voor jonge geboren of levenloos geborenen. Maar dat veld dat ligt er gewoon al, dus dat is eigenlijk een overbodige zet van de stichting. Omdat het gewoon, ja, het is er al, dus waarom zou je dat opnieuw gaan aanleggen? Is in 2010 met de uitbreiding gedaan, dus.
Goed. Dank u wel voor uw antwoorden. Ja. Of de concurrentie van andere begraafplaatsen buiten Hilversum, bedoelt u daarop? Ik dacht dat die vraag beantwoord was, maar. Is die vraag net beantwoord? Heel kort aan te geven of de aantallen klopten. Of de aantallen gedaald zijn.
We hebben toen de tijd zaten we rond de 300 uitvaarten per jaar. Alles wat inkwam, dat is betalend geweest. Dus dat was ieder jaar gemiddeld. Dus één jaar wat meer, ander jaar wat minder.
Goed, dank u wel. Tot zover. U mag blijven zitten, want u krijgt straks nog een tweede gelegenheid om te reageren. We gaan nu verder naar de toelichting van de Rekenkamer.
Voorzitter, mag ik nog op de inspreker reageren?
Natuurlijk mag u dat, maar bij agendapunt 7 staat hier in mijn handleiding. Ik volg even mijn handleiding.
Bij de eerste termijn.
Bij de eerste termijn. Dus u krijgt echt alle gelegenheid. Maar ik ga nu toch de mevrouw Bongers van de Rekenkamer vragen een toelichting te geven.
Dank u wel. Wij hebben op 28 januari ons rapport toegericht voor de Raad. Dus ik zal die toelichting ook omwille van de tijd hier niet helemaal herhalen. Maar ik wil nog wel even in het kort vertellen wat we precies hebben gedaan. Om dat even kort neer te zetten. Wij hebben het proces van de oprichting van de uitvaartstichting beoordeeld. En daarbij hebben we specifiek gekeken naar de informatie die de raad heeft gekregen bij het oprichtingsraadvoorstel. Welke afwegingen daarbij zijn gemaakt en welke acties zijn ondernomen? Waarom hebben we dat gedaan? We willen dat onderzoek voor u als raad aanreiken om daaruit te leren voor volgende verzelfstandigingen. We hebben dus niet onderzocht of het politieke besluit het juiste besluit was. Dat is namelijk aan de raad. En we hebben ook niet beoordeeld of de stichting haar werk goed doet. We hebben kortom het proces van de besluitvorming onderzocht en of de raad juist is geïnformeerd. We hebben ons afgevraagd of u als raad in de besluitvorming goed werd ondersteund met juiste, volledige en inzichtelijke informatie. Mocht er tijdens deze behandeling nog vragen over het rapport zijn, dan zal ik die uiteraard graag beantwoorden.
Goed. Dank u wel. Over het rapport wordt de raad voorgesteld te adviseren over de volgende conclusies van de Rekenkamer en deze over te nemen. En die conclusies zijn: de politieke wens om begraven en cremeren te verzelfstandigen in de stichting heeft geleid tot een onzorgvuldig en overhaast proces. De raad is verkeerd geïnformeerd en als derde, de gemeente Hilversum loopt risico's deze manier van doen. En de raad wordt geadviseerd de volgende aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen. Dat is nummer 1. Neem bij het op afstand zetten van taken de tijd om tot een zorgvuldig goed onderbouwd besluit te komen. 2. Vraag aan het college om volledige, juiste en duidelijke informatie. En vraag het college om de risico's te beperken. Dat wordt u voorgesteld als u aan uzelf, hè, want dat is een beetje de rare situatie met de rekenkameronderzoek. Het is niet advies aan het college, maar het is het advies wat u aan uzelf geeft. En dan is nu het onderdeel van de procedure, en dat is ook even de verwarring die waarschijnlijk bij u zit. Dit is het bespreken van de rekenkameronderzoek. Dat kent een andere volgorde van dingen dan dat we bij andere agendapunten doen. Dus vandaar misschien af en toe even de verwarring. Ik had gehoopt dat op te helderen door aan het begin die duidelijkheid te geven, maar helaas. Ik moet ook altijd even weer nadenken hoe het ook zit. Op dit moment zijn we bij het vierde onderdeel van deze procedure en dat is de gelegenheid voor de fracties om vragen te stellen aan de Rekenkamer. Dus niet aan de wethouder, maar aan de Rekenkamer. Ik ga even kijken. In elk geval de Partij van de Arbeid, de SP en Hilversums Belang. Wilt u ook vragen stellen? Nee? Niet? Niet? Het CDA? En dat is? Tuurlijk wil ik dat doen. U wilt graag beginnen, meneer Posma. Tuurlijk, u mag beginnen. Ik geef u het woord.
En dank u wel. Ik heb de voorzitter. Vraag aan de Rekenkamer. Dat gaat over de conclusie. Hebben we het nu over onjuist geïnformeerd of hebben we het nou over verkeerd geïnformeerd? En als u het heeft over verkeerd geïnformeerd, wat zijn dan specifieke punten op basis waarvan u de conclusie hebt getrokken dat we het hier hebben over verkeerd geïnformeerd? En ik zou toch graag daar toch wat gedetailleerd antwoord op willen hebben waar dat dan voor u in de kern echt op zit. Dank u wel.
Goed. Dank u wel, meneer Posma. Meneer Blok, nee, ik ga deze kant langs.
Dank u wel, voorzitter. Dat is één prangende vraag, dat staat ook in het voorstel. De raad is verkeerd geïnformeerd, zegt de Rekenkamer. Dat is niet niks. Daar kom ik dadelijk nog even terug op de eerste of misschien wel de tweede termijn. Bestuurlijke reactie van het college zegt: de raad is verkeerd geïnformeerd, vindt het college veel te zwaar. Dat wil impliceren dat ze het eigenlijk ook wat een beetje zwaar vinden. Dan komt er een nawoord van de Rekenkamer en dat gaat verder niet in op de bestuurlijke reactie over dat punt. De vraag is uw mening nog steeds, nadat u dus de bestuurlijke reactie gelezen hebt, dat de raad verkeerd geïnformeerd is? Dank u.
Dank u wel. Meneer Sampierini.
Ja, voorzitter. Ik lees in het rapport een aantal keren dat u bepaalde cijfers niet kon verklaren. U constateert ook dat ambtelijke ondersteuning op dat gebied soms tekort, op financieel gebied tekortschoot. Dus mijn vraag is: gelooft u ook, gezien al de cijfers die u niet hebt kunnen verklaren, dat er misschien belangrijke elementen zijn die buiten beeld zijn gebleven en dat het onderzoek daarbij ook volledig genoeg is? Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar vragen. Allereerst over de samenvatting eigenlijk van de conclusies en aanbevelingen zoals die nu ook in het besluit staan. Bij de conclusies, de hoofdconclusies natuurlijk, staat op nummertje 2, de raad is verkeerd geïnformeerd. Ben ik natuurlijk mee eens met de heer Blok dat dat een zware conclusie is. Maar bij de aanbeveling wordt daar, die volgen meestal op de conclusies, vraag het college om volledige duidelijke en juiste informatie. Moeten we daar dan ook uit concluderen dat bij de conclusie de raad is verkeerd geïnformeerd, dat we verkeerd geïnformeerd zijn door het college. Dus dat is denk ik wel een belangrijke specificatie. Dan hebben we nog een paar andere vragen over het rapport en wat daarin staat. Allereerst valt het ons op dat er een paar onderdelen zijn in het rapport waarin u aangeeft dat in de ambtelijke reactie op uw eerste rapport dat u een aantal verbeteringen doorgekregen heeft van de ambtenaren en dat u die enerzijds soms overneemt en anderzijds niet. Eén daarvan is bijvoorbeeld de subsidie, die werd aangegeven dat het een lening was. U concludeert dat het toch een subsidie is. Een andere stond er geloof ik ook nog in over, weet ik nou even niet uit mijn hoofd welke dat precies was. Maar er zijn een aantal momenten waar u in uw rapport iets vertelt over dat er toch een soort van meningsverschil is. Ofwel tussen u en wat er vanuit het ambtelijk apparaat wordt gegeven. En soms, maar die indruk wekkend, misschien zie ik dat verkeerd. Lijkt het zelfs wel alsof er een meningsverschil is tussen wat er vanuit de ambtenaren komt en wat het college uiteindelijk aan de raad geeft. Dan ligt er een besluit voor de raad en daar staat dan één ding in. Maar ambtenaren corrigeren u en zeggen iets anders. Misschien kunt u iets meer duiden wat uw indruk daarover is, zal ik het maar even zeggen. Dan hebben wij nog, laat ik het niet al te lang maken, twee vragen. Eén is over, drie misschien. Eén is over de BAB ten opzichte van de DAEB. Het besluit, hoe noemen we het ook alweer? Aanbesteding, hoe noemen we het ook alweer? De BAB, ik ben even de afkorting kwijt. Ik heb hier BAB staan in mijn aantekeningen. Algemeen, dat was het, dank u wel. Besluit algemeen belang. U geeft aan dat dat eigenlijk onrechtmatig is gegaan. Er is een besluit genomen door de raad. Dat is vervolgens niet op de juiste manier naar buiten gebracht, gepubliceerd, waardoor het eigenlijk niet rechtmatig is. In de beantwoording, ik kom ook nog bij de wethouder, maar dit is een vraag aan de rekenkamer, zeg ik er maar even alvast bij, geeft het college aan dat ze dit recht gaan zetten. Maar wat voor mij nog niet helemaal duidelijk is, en dat heeft betrekking op de risico's waar u natuurlijk ook een aantal conclusies over trekt. Wat zijn de rechtmatigheidsrisico's met betrekking tot dat besluit? Kan de gemeente aangeklaagd worden? Had de gemeente aangeklaagd kunnen worden, bijvoorbeeld door een van die lokale ondernemers, op basis van staatssteun of iets dat erop lijkt? Dus dat is een vraag. Dan hebben we nog een vraag over de aanbestedingsvorm. Daar geeft u ook aan in het rapport dat u onderzocht heeft of er sprake was van een aanbestedingsverplichting. En dat die gezien het bedrag wat ermee gemoeid was, dat vaak wel het geval zou zijn. Maar omdat er nu gekozen is voor een quasi-inbesteding, dat dat uiteindelijk niet tot een aanbestedingsverplichting leidt. Er staat alleen niet veel meer in dat rapport over wat daar dan precies de argumenten of redenen voor waren om dan die quasi-inbesteding te doen. Omdat die dan bij elkaar worden gezegd, suggereert dat een beetje dat ervoor gekozen is zodat het niet aanbesteed had hoeven te worden. Dat zijn wel dingen waar wij dan toch nieuwsgierig naar zijn, laat ik het zo zeggen. Tenslotte, het college heeft een bestuurlijke reactie gegeven. U heeft vervolgens in een nawoord daar weer op gereageerd. Een aantal dingen, blijft u bij uw standpunt. Met name bijvoorbeeld de informatie in de exploitatiebegroting. Waar hebben we het nou over? Onze vraag aan u is, ook hier heeft u het over onjuistheid volgens de BBV. En we hebben het al eerder gevraagd, maar ik vind het wel belangrijk om het ook hier toch nog even te vragen. U heeft er ook nog een keer over kunnen nadenken. Als de begroting die bij de besluitvorming aan de raad ten tijde van die oprichting lag, als daar een accountant naar had gekeken, is uw oordeel dan dat dat een rechtmatige begroting was geweest? Dat was het, dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Drogen. Mevrouw Bongers.
Ik ga hetzelfde rijtje weer even af, als u het goed vindt. Dus dan beginnen we met de vraag van meneer Postma. Die vraagt wat wij precies bedoelen met de conclusie dat de raad verkeerd, dan wel onjuist is geïnformeerd. En of ik dat nog even wil toelichten. Wat we hebben gezien in het onderzoek zijn een aantal zaken. In het oprichtingsraadsvoorstel was sprake van een saldo van een voorziening voor de onderhoud aan graven die bij de oprichting aan de stichting zou worden overgedragen. Wat blijkt? Er was geen voorziening. Dus de raad krijgt de boodschap, er is een voorziening en het saldo daarvan wordt overgedragen, maar die was er niet. Dat is dus onjuist. Verder was er sprake van, in datzelfde oprichtingsraadsvoorstel, van een subsidie voor de inrichting van de gebouwen van de stichting. Nee, zeiden de ambtenaren, het was geen subsidie, het was een lening. Vreemd genoeg, een aantal maanden later werd er een overeenkomst gesloten voor het beheer met die stichting en dan, toen werd wel weer gesproken over een subsidie. Dat is dus onjuist informatie, want wat blijkt, zeiden de ambtenaren, die subsidie moet terugbetaald worden in de exploitatievergoeding die de stichting betaalt. Verder hebben we gezien dat er steeds gesproken werd van een tekort wat geleden werd op begraven en dat was in de orde van grootte van 2 ton. Dat bedrag werd steeds genoemd. Wij hebben die bedragen nog eens voor u op een rijtje gezet vanuit de door de accountant goedgekeurde jaarstukken. Wat blijkt, het was geen 2 ton en het was ook niet ieder jaar een verlies. Ook dat is dus onjuist. Verder werd er in de raadstukken die aan u werden gestuurd vaak gesproken over winsten, verliezen, tekorten en overschotten. Maar dat was altijd ten opzichte van de begroting. En om nu te zien of je een verzelfstandiging gaat uitvoeren en om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk verlies werd geleden, moet je niet kijken naar de realisatie ten opzichte van de begroting, maar de daadwerkelijke winsten en verliezen. En daarmee wordt de raad dus op het verkeerde been gezet en wordt de raad verkeerd geïnformeerd. Dat over de onjuiste en verkeerde informatie. Dan de vraag van meneer Blok van Hilversums Belang. Bent u nog steeds van mening dat de raad verkeerd geïnformeerd is, vraagt u? Ja, gegeven wat ik hiervoor heb gezegd, dat zijn we nog steeds van mening. Dan meneer Sampieri van de SP. Die vraagt, even kijken in mijn acte. Die vraagt of de cijfers die wij niet hebben kunnen verklaren, of daaruit dan de conclusie kan worden getrokken dat ons onderzoek onvolledig zou zijn. Nee, dat is een misvatting. Wij hebben steeds aangegeven bij de cijfers die we aangeleverd hebben gekregen en die we hebben gevonden in de raadstukken, of we die konden verklaren. En we hebben moeten constateren dat dat vaak niet lukte. En dat die cijfers vaak ook niet aansloten met de cijfers die genoemd werden in door de accountant goedgekeurde jaarstukken. En daarmee onderbouwen we dus nogmaals onze conclusie dat de raad daarmee niet inzichtelijk en niet juist werd geïnformeerd. En dan kom ik bij de vraag van mevrouw Drogen. Die vraagt, als ik het goed herhaal, over onze conclusie of de raad verkeerd geïnformeerd is. Of wij daarmee bedoelen dat het college de raad niet goed heeft geïnformeerd. Die vraag is, kan ik bevestigend beantwoorden, dat bedoelen we inderdaad. Verder vraagt mevrouw Van Drogen naar de zinsneden in ons rapport over de ambtelijke reactie. We hebben een aantal malen in het rapport aangegeven, in de ambtelijke reactie wordt aangezegd, wij vinden daarvan dat en daarom zetten we het in het rapport om deze reden zo neer. We hebben dat op een aantal punten menen te moeten doen, juist in die gevallen waarbij dat essentiële onderbouwing was voor onze conclusie dat de raad verkeerd was geïnformeerd. Zodat u onze redeneerlijn gewoon zo transparant mogelijk kunt volgen. Dan over het algemeen belangbesluit. Ik denk dat daar even een spraakverwarring is. Ik hoorde u volgens mij zeggen dat dat besluit onrechtmatig was. Dat hebben wij niet gezegd. Wat wij hebben gezegd is dat het niet in werking is getreden, omdat het nooit op de juiste wijze is gepubliceerd. Daaraan kleven risico's. De autoriteit zou kunnen, consumentenmarkt, die zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, het is niet in werking getreden, dus de gemeente moet zich houden aan alle gedragsregels die gelden op grond van de mededingingswet. Als die zou constateren dat dat niet het geval is, dan zou de autoriteit de gemeente een boete of een dwangsom kunnen opleggen. En eventueel zouden bijvoorbeeld uitvaartondernemers die zich tekort voelen gedaan, de gemeente kunnen aanklagen. Dan de vraag over aanbesteding al dan niet. Daar kan ik vrij kort over zijn. Er is sprake in dit geval van quasi-inbesteding. Dat is een mooie term die betekent dat de gemeente op de stichting formeel toezicht houdt als ware het een eigen dienst. En dat betekent concreet in dit geval dat de wethouder ook voorzitter is van de Raad van Toezicht. In dat geval is aanbesteding niet nodig.
En het college de begroting in de
En daarbij komt dat het college ook nog eens een keertje de begroting, de jaarstukken en de tarieven moet goedkeuren. In die gevallen is aanbesteding niet nodig.
Voorzitter, komt er straks of kan ik daar nog even, want dat was niet helemaal onze vraag namelijk.
Okay.
De vraag ging over, laat ik het zeggen, het verband tussen het al dan niet bestaan van een aanbestedingsverplichting. Daar heeft u wat over geschreven. Bestaat die verplichting wel of niet? En de conclusie die u toen trok was, die verplichting zou normaliter voor begrotingen van deze orde van grootte wel moeten bestaan. Maar als het om een quasi-inbesteding gaat, ik had inderdaad ook gelezen wat dat ongeveer inhoudt, dan is die aanbestedingsverplichting er niet. En mijn vraag is, wat heeft u verder nog, want dat kon ik dus niet vinden, kunnen zien over de argumenten om tot die quasi-inbesteding te komen? Want omdat ze dus zo naast elkaar worden gezet, voelt het een beetje alsof het een keuze was om die aanbestedingsverplichting te ontwijken, om het maar even zo te zeggen.
Nee, ik denk dat het net andersom was. Omdat gekozen is voor een beheerstichting met de wethouder als voorzitter van de Raad van Toezicht, vloeit daar automatisch uit voort dat er sprake is van quasi-inbesteding en daarom is er geen aanbestedingsplicht. En dan nog over het BBV, wat we aanhalen in ons nawoord. Er was geen voorziening getroffen voor het onderhoud aan graven. Dat had volgens het BBV wel gemoeten. En dat is onjuist. En u vraagt, maar als de accountant nou vooraf naar de stukken had gekeken, had hij dat dan geconstateerd? Nou, dat zal best. Dat zou je aan een accountant moeten vragen, denk ik. Maar het is in ieder geval niet volgens de regels.
Dank u wel voor de antwoorden. Volgens planning gaan we nu over naar de eerste termijn van de fracties naar aanleiding van dit onderzoek.
Nou, voorzitter, sorry als ik nog heel even lastig ben. De vraag over de reacties van de ambtenaren versus sommige conclusies die u toen trok op basis van de stukken die het college vervolgens aan de raad heeft aangeleverd. Die vraag was ook nog niet helemaal beantwoord zoals wij hem in ieder geval hadden bedoeld. Het gaat er niet alleen om wanneer u daar zelf een reactie op heeft gegeven, maar weet je, ik zie dat niet vaak in rekenkameronderzoeken, dat er op zo'n manier zo vaak eigenlijk een inconsistentie lijkt te zijn tussen wat u enerzijds van het ambtenarenapparaat krijgt en anderzijds van het college, of wat er aan stukken naar de raad is gegaan. Dus onze vraag is eigenlijk eerder, wat is uw indruk over de consistentie van de reactie, laat ik het zo zeggen.
Kijken of ik uw vraag goed begrijp hoor. De ambtelijke reactie komt altijd op het feitenrapport. Dan hebben wij nog geen conclusies getrokken en geen aanbevelingen gedaan. Maar voordat we dat gedaan hebben, hebben we duidelijk willen maken en transparant willen maken wat onze afwegingen waren om soms een reactie die ambtelijk werd gegeven niet over te nemen in ons rapport. Daarna zijn conclusies en aanbevelingen getrokken en die hebben we voorgelegd aan het college samen met dat rapport waarin dat staat. Het college kwam daar niet op terug. Dus dan ga ik ervan uit dat het college die denkwijze volgt.
Dank u wel. Dan gaan we nu toch echt door naar de eerste termijn. Ik ga even inventariseren wie allemaal in de eerste termijn gebruik wil maken. Ik zie het CDA, VVD, Hart voor Hilversum, GroenLinks, ChristenUnie, D66, SP, Partij van de Arbeid en nou, allemaal. In dat kader ga ik eerst even schorsen, want ik moet, we doen even een korte sanitaire stop, want anders gaan we dat niet redden gewoon. Dus we schorsen even 5 minuten. Ja, dank u wel. Dank u wel. Kijk eens knopje. Geef iedereen even de gelegenheid. Dames en heren, we gaan weer beginnen. En we beginnen met de eerste termijn van de fracties. En ik wou daarvoor verzoeken om de heer Posma. Wilt u beginnen? Sorry, wat zegt u?
Voorzitter. Okay.
Publiek. Dames en heren op de publieke tribune, wilt u gaan zitten? Dames en heren op de publieke tribune, wilt u ook gaan zitten? En meneer Posma wil graag beginnen en u verzoekt u om even naar hem te gaan luisteren. Meneer Posma.
Ja, dank u. De VVD heeft mij geadviseerd om die knop in te drukken. Dat schijnt ook te helpen. Waarvoor dank. Dank aan de Rekenkamer voor het uitgebreide antwoord. Ja, dan blijft natuurlijk altijd de vraag na de opsomming van de feiten, hè, wat dan de weging is. Dat is ook een beetje aan ons om te vragen welke kwalificatie je daar dan aan verbindt. Dat wordt wat mij betreft dan ook uiteindelijk een vraag aan de wethouder hoe hij dat ziet. In mijn afweging, luisterend naar de vier aangedragen punten door de Rekenkamer, ja, dan kun je ten aanzien van die vier punten een paar dingen vinden. Het klopt, er was formeel geen voorziening, maar er stond wel een reservering op de balansen. Dus het geld, hè, was wel gereserveerd. In ons vakjargon noemen we dat dan substance over vorm in het goed Nederlands. Hè. De titelaanduiding was onjuist, maar het geld stond er wel. Dus ben je in die zin verkeerd geïnformeerd? Ja, het is maar hoe je dat dan weegt. Hè. Ik ga even vanuit van het punt dat het er stond. Hè. Ik zie dat ook in de reactie van de bestuurlijke reactie van het college ook terug. Het tekort was 2 ton, maar dat hangt ook een beetje vanaf of je de bijzondere baten en lasten daarin wel en niet meeweegt. Dat is ook een kwestie van smaak. En dan zou ook tot een ander oordeel kunnen komen. Ja, ten aanzien van de begroting en kijk je naar het baten- en lastenstelsel of kijk je naar wat de gemeente doet op zijn budgetten. Dan moet je duidelijk maken waar je positie in zit. Daar ben ik het zeer mee eens. Toch heb ik het gevoel dat er op geen enkele manier is gepoogd om daar, nou, in ieder geval bewust verwarring te creëren. Die is misschien ten dele wel geweest. Denk maar op, maar als je ook wat moeite in had gestopt, hè, dan had je dat denk ik ook als raadslid zeker kunnen zien. Dus dat blijkt voor mij eigenlijk dat punt wat een feitelijke fout was rond die subsidie versus die lening van een ton, dat blijft dan staan. Hè. En dat is dan geheel mijn redenering, hè, om naar de feiten te kijken. En dan vind ik persoonlijk die afweging richting verkeerd geïnformeerd op dat punt wel heel erg zwaar. En deel ik daarmee de lijn van de bestuurlijke reactie van het college. En dat zo beetpakkend. En ik kijk naar wat dan nu toch het raadsbesluit is. Zie ik toch dat woord verkeerd geïnformeerd toch terugkomen. Ondanks de bestuurlijke beantwoording. Zou toch de wethouder dan willen vragen hoe die gezien, nou, datgene wat ik nu duidde, toch, of we toch dat begrip niet anders zouden moeten verwoorden dan nu in het raadsbesluit staat. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw van der Linden.
Ja, dank u wel, voorzitter. De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan en ze heeft daarin geen zachte woorden gebruikt voor wat ze in dat onderzoek aantroffen. Mijn fractie is van mening, de VVD is van mening, dat de conclusie die zij trekt, dat het besluitvormingsproces overhaast en onzorgvuldig is verlopen, vooral de raad een spiegel voorhoudt. De Rekenkamer beveelt aan om bij toekomstige verzelfstandigingen de tijd te nemen en tot een zorgvuldig en goed onderbouwd besluit te komen. Dat lijkt ons een heel zinnige aanbeveling. Eigenlijk vinden we dat misschien zelfs zou dat overbodig moeten zijn, want dat zouden we altijd moeten doen. Maar de Raad trekt zich die conclusies, of tenminste de VVD trekt zich die conclusies en aanbevelingen aan. Wij herkennen ons alleen niet in de formulering dat de verantwoordelijkheid voor dat proces in zijn geheel op het bordje van het college zou liggen. Dus wij vinden dat wij vooral onszelf als Raad deze conclusies en aanbevelingen moeten aanrekenen. En ook, ik wil daarmee niet vooruitlopen op collega's die nog gaan komen, maar de vorige spreker gehoord hebbende, wij weten niet precies wat daar het handigste proces voor is, maar ook wij zouden streven naar een andere bewoording in het voorliggende voorstel en besluit.
Dank u wel. Meneer Kotsch.
Ja, dank u wel, voorzitter. De conclusies in het rapport zien allemaal terug op het in de ogen van de Rekenkamer onzorgvuldig en overhaast gevolgd proces omtrent de opzet van het crematorium. De eerste twee aanbevelingen zijn van algemene aard en geven adviezen en waarschuwingen weer bij de opzet en uitvoering van toekomstige uitplaatsingen van gemeentelijke taken en mogelijk gekoppelde verzelfstandigingen. Onze fractie stemt daar ook mee in met deze twee aanbevelingen in algemene zin. De derde aanbeveling ziet op het risico dat mogelijk nog in het verschiet ligt bij de verdere gang van zaken bij de uitvaartstichting Hilversum. Voor een van deze risico's wil onze fractie extra aandacht vragen. Het gaat hierbij om gesignaleerde mogelijke pettenprobleem. Zie daarvoor hoofdstuk 4 van het rapport, pagina 17. Zie ook hiervoor de derde conclusie, vierde bullet, pagina 28. In de paragraaf aanbevelingen ontbreekt echter een specifieke aanbeveling die wel op pagina 17 verstuit is weergegeven. Dus daar wordt die wel genoemd en verderop niet. Onze fractie vraagt de wethouder dan ook aan te geven hoe hij tegen de mogelijkheid aankijkt om een tegenstrijdig belangregeling voor alle zekerheid en ter voorkoming van toekomstige problemen en ook ter bescherming van hemzelf in de statuten van de uitvaartstichting Hilversum op te laten nemen. Zodoende wordt een eventueel risico mede beperkt. Dat was me.
Dank u wel. Mevrouw Remmers.
Dank aan de Rekenkamer voor het heldere rapport, wat wij als instrument van onszelf zeer op waarde willen schatten. De conclusies over de overhaastheid van het besluit. Ik denk dat we daar alleen maar mee eens kunnen zijn. En ik deel ook wel de mening van mevrouw Van der Linden, die zegt van ik zie het vooral als een spiegel voor onszelf als raadsleden. Want het roept ook wel weer vragen op die overhaastheid. Want als ik het me goed herinner en uit de notulen kan halen, want ik was er niet bij, werd er hier in deze raad vanaf 2011 gesproken over een samenvoeging van cremeren en begraven. En dan wordt er in 2016 een besluit genomen, nadat deze raad het college een aantal opdrachten had gegeven om een stichting te vormen en om het op afstand te zetten. Dus ik vind het dan ook wel politiek. Blijkbaar wilden we met elkaar een politiek besluit nemen en hebben wij als raad verzuimd om de goede, al dan niet technische vragen te stellen. Dus ik neem, natuurlijk moeten wij kunnen vertrouwen op de goede informatie die het college ons geeft. Maar wij hadden ook veel meer een controlerende, vooraf controlerende rol moeten nemen. Het college reageert in zijn eerste bestuurlijke reactie op van ja, het was wel een goed besluit, want de cijfers schrijven tegenwoordig met zwarte inkt. Ja, dat zal, maar dat wisten we toen nog niet. Dus dat, fijn, hartstikke fijn. Maar dat hebben we toen niet mee kunnen nemen en dat kan dus nu ook niet. Over de RAVO-randen hebben we het denk ik al gehad. We hebben niet genoemd dat er later ook nog een krediet is verhoogd. En dan toch nog even, u geeft recht aan dat mijn vraag aan de inspreker buiten de orde was. Maar ik denk dat als er gebruik was gemaakt van de kennis van de mensen die op de werkplek werkten, dan was er vast wel tijdig een werkplek voor de medewerkers gekomen. Want die hadden ongetwijfeld gezegd, ja, waar moeten wij onze spullen laten, waar moeten wij gaan zitten? Ja, ook de begraafplaatsadministratie niet op orde. Dat is echt een basistaak van de gemeente. Dus als je nou al vanaf 2011 bezig bent om een stichting voor te bereiden, dan roept dat natuurlijk toch vragen op van waarom was dat niet op orde. U geeft aan dat het is voor een heel groot gedeelte nu opgelost. Achteraf. We pleiten voor eenduidig taalgebruik, subsidie, noem het allemaal maar op, het is hier al eerder geroepen. En ik blijf wel aanhikken tegen de financiën, want hoe krijgen wij dat nou beter in de grip? Ik vind dat wij als raad veel meer moeten vragen van, nou, hoe zit het nou, college? En het college moet ons eenduidiger vertellen hoe het zit. En wij blijven dat heel ingewikkeld vinden. En ik trek ook echt een analogie met de vragen die de PvdA en ook wij hebben gesteld over het sociaal domein. Daar hebben we keer op keer naar gevraagd en eigenlijk zijn we onbevredigd na de raadsvergadering naar huis gegaan. En dat voelt niet goed, ook al zeg je met elkaar het besluit was goed. Dat zeggen we overigens nog niet over het sociaal domein, maar wel over deze stichting. Dan voelt dat toch als raadslid niet fijn. Dus aan u eigenlijk echt heel erg de vraag van hoe kunnen wij nou samen, college en raad, zorgen dat wij goed grip krijgen op de cijfers, zodat we niet alleen een beleidsmatig goed besluit kunnen nemen, maar dat we ook echt thuis kunnen vertellen, we hebben dat op de goede gronden gedaan. Het raadsbesluit, de raad is verkeerd geïnformeerd. Ja, ik zou er echt aan toe willen toevoegen dat die spiegel, wij hebben ons verkeerd laten informeren en wij hebben verzuimd om de goede vragen te stellen. Tot zover.
Dank u wel. Meneer Pijlsma.
Ja, voorzitter, het is een beetje een nadeel als je midden in de vragenrond zit. En een aantal vragen zijn al voor mijn voeten weggemaaid. Maar ik wil toch even beginnen met het feit dat ik snap dat wij in de spiegel kijken. Maar ik begrijp dan niet waarom vervolgens wel een aantal besluiten die hier liggen, dat die gebagatelliseerd worden. Dat die te hard genomen zijn. Dus ik denk dat de rekenkamer in die zin wel een aantal van een aantal dingen uitgezocht heeft wat niet echt goed aansluit bij goed ambtelijk bestuur. En in die zin herken ik mij heel erg in wat hier staat. Dus ik ben heel erg benieuwd op welke wijze de wethouder in het ambtelijk apparaat gesprekken heeft gevoerd om dit soort dingen te voorkomen. Want heel vaak zitten de tribunes vol met betrekking tot mensen die zeggen, ja, die zegt dit en die zegt dat. Het kan toch niet zo zijn dat de ene ambtenaar zegt, het wordt een subsidie. Vervolgens blijkt het in de huur versleuteld te zitten of in de gebruiksovereenkomst. Ik heb daar toch wel grote moeite mee. Dus het gaat mij niet zozeer nu om het besluit, want daar hebben we uitvoerig over gesproken. Het gaat mij ook over welke acties gaat de wethouder nemen of ondernemen om dit soort dingen in de toekomst te voorkomen en welke acties heeft hij genomen om ook de spiegel, zeg maar, richting het ambtenaarapparaat te doen. Want op het ogenblik dat ik niet goed geïnformeerd word, dan is het ook logisch dat ik daar eventueel een verkeerd besluit over heb genomen. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer de Moer.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt een uitgebreid rapport van de rekenkamer, waarvoor dank. De rekenkamer heeft ook nog een tekst en uitleg vraag en antwoorden avondje georganiseerd. Dat waardeer ik. En dat was geen overbodige luxe, want de drie conclusies die de rekenkamer heeft getrokken, die liggen er niet om. Conclusies die dan door het college dus niet gedeeld worden. Onzorgvuldigheid, het niet informeren van de raad en openstaande risico's, dat is nogal wat. En hoe is dat dan zo gekomen? Er wordt al sinds 2012 formeel gesproken over het mogelijk maken van cremeren in Hilversum. En dan vooral over het waar, hoe en door wie dit georganiseerd zou gaan worden. Na 3,5 jaar, op 21 juni 2016, was dan eindelijk de kogel door de kerk en is besloten tot oprichting van de Uitvaartstichting Hilversum. Ik denk dat de opluchting blijkbaar zo groot was dat er is besloten om dat in minder dan 6 weken te doen. Daarnaast werd er door de raad en college op aangedrongen om op de dag van de oprichting ook te kunnen starten met het uitvoeren van crematies. Dit heeft nogal wat druk gezet op de organisatie en het opstartingsproces en zal er ongetwijfeld toe hebben bijgedragen dat er in het proces onzorgvuldigheden zijn opgetreden. En zowel de raad als het college mag zich dit voor een deel aanrekenen. Wil niet zeggen dat de toenmalige wethouder niet beter op het proces had kunnen zitten tijdens die 6 weken dat de stichting werd opgericht. De rekenkamer stelt dat de raad verkeerd is geïnformeerd met betrekking tot winst- en verliescijfers. Het college betwist dit dan door te wijzen op de interpretatie van de cijfers. De termen winst en verlies worden wisselend gebruikt in termen van begroting, realisatie ten opzichte van de begroting en resultaat van baten versus lasten. Dit is verwarrend. Zelfs in het nawoord van de rekenkamer blijkt dat er nog steeds een verschil van mening hierover bestaat met de gemeente, met het college. Ik ben zelf geen accountant, voorzitter, en ik denk met mij de meeste raads- en commissieleden ook niet. Dus wij moeten wel afgaan op de uitleg en de toelichting die wij lezen in de gemeentelijke stukken. En de presentatie van de cijfers was in dit geval duidelijk voor meerdere interpretaties vatbaar. Dit is echter iets anders dan verkeerd geïnformeerd worden. De rekenkamer wijst verder op financiële risico's die het college echter als minimaal beschouwt. Kan de wethouder aangeven welke rafelranden er nog bestaan en hoe en op welke termijn deze zullen worden opgelost? Kan de wethouder garanderen dat de grafregistratie op dit moment correct is en ook correct blijft? En kan de wethouder aangeven hoe het college ervoor gaat zorgen dat toekomstige financiële rapportages duidelijk en eenduidig aan de raad gepresenteerd, dank u, ik had een typfoutje gemaakt, ik ben helemaal in de war, sorry. En dan voornamelijk in het taalgebruik wat er dan gebruikt wordt. Dus dat er een duidelijk onderscheid is tussen winst vanuit bedrijfsvoering, incidentele baten en lasten en welk jaar dat toegerekend moet worden. En het resultaat ten opzichte van de begroting. En ook als er sprake is van termen als een lening of subsidie, dat dat duidelijk in de rapportages uitgelegd wordt met de voorwaarden erbij. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Meneer Blok.
Voorzitter, ik ga niet de verleiding wel doorstaan om in te gaan op alle mogelijke financieel technische, boekhoudkundige en alle mogelijke andere onderwerpen. We hebben als raad de opdracht gegeven aan deze rekenkamer om dat werk, voor ons te doen. Ik heb persoonlijk heel veel respect voor de rekenkamer, die ken ik ook al jaren en ik vind dat ze hun werk over het algemeen bijzonder goed doen. Op mijn vraag daarnet in de eerste termijn aan de rekenkamer, vindt u nog steeds, en dat u dus het nawoord, even kijken hoor, de bestuursreact hebt gelezen, dat het toch nog gaat om het verkeerd voorlichten of informeren van de raad? Ja, zei u. En op een andere vraag zei u, dat heeft het college gedaan. Dus kort gezegd, de rekenkamer vindt dat het college, dat is het vorige college, en dat geeft toe, de raad verkeerd heeft geïnformeerd. Dat staat vast. Wat doe je daarmee? Er staat in, dat vind ik een beetje vreemd, maar het is wel zoals het er staat, in het voorstel staat, dat wij als commissie, gaan we dus de raad adviseren, dat zijn wij misschien ook al een beetje, raad adviseren dat de conclusie van de rekenkamer moet worden overgenomen, dat de raad verkeerd is geïnformeerd. Dat is nogal wat. Daar ben ik verdrietig over, dat meen ik echt. Dat de rekenkamer zegt dat het vorige college, oké, het vorige college, de raad van toen verkeerd heeft geïnformeerd. En ik geef nogmaals, ik herhaal het, ik geef geen waardeoordeel over de financiële plussen en midden. Daar zijn we niet voor. Andere collega's doen dat wel. Ik vind dat we dat niet moeten doen. Daar hebben we de rekenkamer voor. Ik zit met het probleem dat ik dus hier eigenlijk op dit moment, ik zal nog even over nadenken wat ik hierna ga zeggen in de tweede termijn. Ik vind het heel bezwaarlijk zoals het nu gelopen is. En ik ben er heel erg verdrietig over. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Sampieri.
Voorzitter, dank. Ik wil allereerst de rekenkamer bedanken voor dit toch wel flink onderzoek. En het zijn niet mals conclusies. Het zijn, jullie constateren een groot aantal problemen. Allereerst daarvan, dat noemen jullie het PET-probleem. Jullie zeggen dat de wethouder wat tegenstrijdig belang heeft als zowel vertegenwoordiger van de gemeente Hilversum en zittinghebbende in de Raad van Toezicht, waarop je dan zorg moet dragen voor de uitvaartstichting. De wethouder wimpelt dit weg door te zeggen van, nou ja, maar eigenlijk wij als college, wij besluiten daarover en het is niet ik de wethouder. Ja, mevrouw de voorzitter, dit is echt een probleem dat wij vaker constateren. Mijn fractievoorzitter heeft het hier ook al vaker over gehad, over de rare dubbele pettenrol die onze wethouders soms hebben, in het bijzonder bij de burgemeester. En ik vind het toch wel iets waar het college misschien intern over moet nadenken. En misschien moet ze komen naar de commissie Economie Bestuur of iets anders om daarover verder over te spreken. Want hoe gaan we om met dit pettenprobleem? Dit is echt niet een klein iets. Ik vind echt dat er misschien jaarlijks moeten jullie het daarover hebben. Voorzitter.
Remmers, u krijgt een interruptie, meneer Sampje.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb hier een vraag over, want we hebben natuurlijk wel meer stichtingen. Tomin bijvoorbeeld, waar ik aan denk, waar ook de wethouder in zit. En dan zou je ook kunnen zeggen, dan zijn er wisselende belangen. Belang van Tomin weegt zwaarder of belang van de gemeente. Maar hier is ervoor gekozen om dicht bij de gemeente te houden, omdat we ook wat te zeggen wilden hebben over de tarief van begraven. Dus dan ga je dat tegen elkaar afwegen. En in deze afweging kan ik me heel goed voorstellen dat het college heeft gekozen voor quasi-inbesteding, juist omdat je zegt je wil.
Mevrouw Remmers, ik ga u onderbreken. Een interruptie is een korte vraag die u stelt aan minister.
Nou, de vraag is eigenlijk waarom de SP vindt dat in deze de voordelen niet opwegen tegen de nadelen.
Sorry, ik hoorde de vraag niet. Kun je me herhalen? Ja, nee, sorry. De microfoon zijn.
De vraag is waarom dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen met de vorm die hier gekozen is door de wethouder voorzitter van de Raad van Toezicht te maken.
Nou ja, voorzitter. Wat ik zeg is, tuurlijk, de wethouders zullen inderdaad op sommige punten een dubbele rol gaan vervullen. Ze zitten inderdaad leidend om in, ze zitten bij de regio. Maar daar mag wel kritisch over worden nagekeken van, ben ik nu hier aan het praten als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Uitvaartstichting? Of ben ik hier aan het praten als wethouder van de gemeente Hilversum? Ik vind dat dat gewoon een gesprek is. Dat het college af en toe, ik weet niet of het gebeurt, maar af en toe gewoon intern mag voeren. En ik wil daar gewoon echt de noodzaak voor onderstrepen. Als ik dan ook nog lees in het rekenkamerrapport dat het ministerie een handleiding heeft dat in dit soort gevallen stemmen in de Raad van Toezicht eigenlijk niet zou moeten. De wethouder zou zich dan moeten onttrekken. Dan moeten wij misschien echt, dan moet het college gewoon die discussie intern voeren, vind ik. Voorzitter, ik ga door naar het tweede probleem. Gepubliceerde besluiten. Ook daar hebben wij vragen over gesteld. We hebben naar aanleiding van de collegebrief rapportage klachten afhandelen aan de burgemeester de vraag gesteld van, hoe kan het nou dat in 2017, 2016, 2015, 2014 vaak staat, sommige besluiten zijn niet goed gepubliceerd. De burgemeester die antwoordde daarop door te zeggen van, we zijn bezig met een nieuw proces op te richten we zullen dit in de toekomst beter onder ogen houden. We hebben ook gevraagd om een screening te doen van alle niet gepubliceerde besluiten en of alle besluiten goed waren gepubliceerd. De burgemeester heeft toen dat niet willen doen. Dat blijkt toch wel dat er een noodzaak is. Misschien zijn er nog andere besluiten die niet goed zijn gepubliceerd. En ik wil daarom ook het college verzoeken om breder dan alleen de niet gepubliceerde algemeen belangbesluit te kijken. Voorzitter, verkeerd geïnformeerd. Daar doen we wel een beetje lichtzinnig over, heb ik het gevoel. Kijk, ik ben geen accountant. Ik ga uit van mijn basale Nederlandse kennis. En ik dacht, verlies is verlies. Transitorische post is transitorische post. Lening en subsidie is subsidie, maar blijkbaar zijn al die woorden omgewisseld, voorzitter. Subsidie en lening, dat zijn toch echt twee verschillende vormen van financiering. Daar hadden we misschien een kritische vraag over kunnen stellen, maar als wij in het besluit lezen, er zal subsidie worden verleend. Als er bij het contract tussen de stichting en de gemeente staat, wij gaan deze subsidie verstrekken, ja. Hoe hadden wij een kritische vraag kunnen stellen van, is het echt een subsidie? Moeten wij nu echt alle woorden in twijfel gaan trekken die de wethouder in een document gaat stellen? Dat vind ik toch wel raar. Ja, voorzitter, dit rapport had ook nog een ander doel. Niet alleen de organisatorische problemen te bekijken, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers. En voorzitter, ik lees in dat rapport 7% stijging op Gemere. 4 of 3% stijging op begraven. We hebben vragen gesteld aan deze wethouder over de mogelijkheid tot kwijtschelden. Is niet meer. We hebben vragen gesteld aan deze wethouder over de mogelijkheid tot automatische incasso. Dat moet de stichting zelf controleren. In die vragen die wij aan de wethouder hadden gesteld, precies over dit onderwerp, precies over al die zaken die de burgers helpen, zei de wethouder, daar ga ik niet over. Dat is de Uitvaartstichting. Voorzitter, wij hebben deze constructie gekozen juist omdat we dan controle hebben. En de wethouder die wimpelt dat allemaal af naar de Uitvaartstichting. Ik zie die controle niet die we hebben. En ik denk ook echt dat gezien al die problemen die de Rekenkamer heeft onderzocht, gezien de problemen die ik heb herhaald en de brede context die ik heb geleverd, geloof ik wel echt dat deze wethouder met een evaluatie moet komen over hoe hij deze problemen wil gaan oplossen. En daar misschien ergens in dit jaar, misschien over een half jaar, verder over kunnen praten. Ja, voorzitter, ik zou willen dat de wethouder mij dat toezegt. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik begin even met voor mijn gevoel een van de makkelijkere dingen, namelijk een reactie En deels een aanvulling ook op de opmerking van de heer Sampieri over het pettenprobleem. Daar hadden we inderdaad ook nog een vraag over. Het wordt ook genoemd in het rapport dat er een pettenprobleem is. Vinden we ook wel belangrijk om dat er wat aan gedaan wordt. Echter, het rapport van de Rekenkamer geeft eigenlijk zelf daar ook al meteen de oplossing in. Namelijk, zorg dat er een regeling van tegenstrijdig belang wordt opgenomen in de statuten. Dus dat is voor ons gevoel in ieder geval een relatief simpele. Namelijk, wil de wethouder immers als voorzitter van de raad in de stichting gaan pleiten voor het opnemen van een regeling tegenstrijdig belang. Dat lijkt ons dan wel een handige. Dan ben ik daar met de makkelijke vraag. Volgens mij heb ik die in ieder geval gehad. We hopen dat de wethouder daar natuurlijk gewoon ja op zet. Dat maakt het een makkelijke vraag. Dan gaan we even door naar het rapport zelf. Te haastig onder stoom en kokend water is er een stichting opgericht om een taak van de gemeente in ieder geval deels, semi, quasi ingebonden op afstand te zetten. Ondertussen krijgen wij de indruk, als wij lezen, het rapport lezen en niet alleen de besluitvorming van het proces zelf, maar ook hoe de situatie nou uiteindelijk zich ontwikkeld heeft met de Uitvaartstichting, dat wij in Hilversum er een soort van hobby van het maken zijn om stichtingen op te richten waar vervolgens allerlei containers in Hilversum worden neergezet, omdat er nog geen huisvesting is, op tijd is geregeld. De Uitvaartstichting zit nu ook in twee containers. We hebben een andere stichting, die ik niet verder zal noemen, die met een container zit, omdat daar ook de huisvesting nog niet op tijd was geregeld. Dit begint een gewoonte te worden. En wat mij verbaast, ook vanavond weer, is dat als wij dan geconfronteerd worden, als raad, zeg ik dan ook maar even, met de gevolgen van dit soort beslissingen, dan wordt er inderdaad nogal luchtig over gedaan. En dan heb ik het ook even over ons als raad inderdaad, in de eerste plaats. We hebben weer een te snel proces doorgesluist. We hebben onzorgvuldig besluitvorming achter de rug gevoerd. Wij ondervinden daarvan de gevolgen, want het is gewoon, als de zaken kloppen zoals die in het rekenkamerrapport staan, de administratie, de huisvesting, het onderhoud, het is gewoon een rotzooi. En ik voel te weinig de urgentie van mijn eerdere collega-woordvoerders over wat dit zegt over ons als raad en over de besluitvorming die wij inderdaad zelf ook aangaan. Dat wekt mij niet een indruk van vertrouwen van de besluitvorming. Dus dat is even inderdaad een conclusie die we zeker als raad in onze eigen zak mogen stellen. Dan ga ik even door naar de reactie van het bestuur op dit rapport. En wij hebben daar wat vragen over. Allereerst, ook hier moet ik toch mijn verbazing uitspreken. Want ik ken deze wethouder en portefeuillehouder uit een eerdere periode als iemand met wie ik zeer, zeer prettig heb samengewerkt in een rekeningencommissie. En met wie we ook uitermate zorgvuldig en best wel met veel inzet hebben gekeken naar de zorgvuldigheid van begrotingen en jaarrekeningen die we als raad opstellen. En dat het toch wel echt ongelooflijk belangrijk is dat we op een juiste manier informatie geven en op een juiste manier opstellen wat wij aan het begroten zijn en hoe wij de jaarrekening ook opstellen. Ik kan me nog herinneren dat we een heel project hebben opgesteld toentertijd. De wethouder gaat waarschijnlijk van bijna kunnen voorspellen wat ik zeg, dat we het over VAR-kosten hadden, over de projectkosten, dat dat niet goed werd doorgerekend en dat het een verkeerd beeld gaf bij de raad met welke kosten en opbrengsten we daadwerkelijk te maken hebben. Dus ik ken deze wethouder persoonlijk als iemand die het heel belangrijk vindt dat er in een begroting en in een jaarrekening een juiste weergave wordt gegeven van hoe de zaken daadwerkelijk staan. En juist daarom ben ik echt verbijsterd van de bestuurlijke reactie op dit rapport van de Rekenkamer. En ik zeg dat echt niet lichtzinnig of om even stoer te doen of zo. Er zijn hier meerdere conclusies over onjuistheden, echt onjuistheden, niet een verkeerde interpretatie, echt een onjuistheid. Die wordt weggewuifd als een ach joh, is toch ongeveer hetzelfde. Nou, het spijt me, maar dat is echt niet hoe ik deze wethouder ken. Dus ja, ik ben daar heel erg verbaasd over. Er zijn wethouders waarvan ik dat eerder zou, misschien wel zou verwachten, maar niet van deze. Er worden een aantal andere dingen genoemd. Nou, daar zal ik maar niet over incidenteel versus structureel. Nou, dat vind ik ook een raar argument om eerlijk te zijn. Dat een incidentele meevaller dat niet mee zou mogen tellen in een begroting of een rekening. Dat vind ik heel raar. En dat is nog even los van het feit dat je je kan afvragen hoe structureel een begrafenis kan zijn. Ik ken niet zoveel mensen die structureel begraven worden, maar goed. En dan gaan we even... Ja, ik weet het niet. Dat zou bijzonder zijn. Dan ga ik nog even over het verschil tussen een communicatie over of je een overschrijding maakt ten opzichte van de begroting of dat je een exploitatietekort hebt. Ik sluit me volledig aan bij de opmerking van mevrouw Remmers dat dit erg doet denken aan de discussie die we hebben gehad over het sociaal domein. Sterker nog, het was praktisch hetzelfde. Toen ging het om een tekort op de begroting en dat bleek uiteindelijk, wij dachten, oh... Toen was het eigenlijk andersom. Toen dachten wij ook, dit is een tekort. Nee, het was precies hetzelfde. Sorry, ik ben even hard op aan het nadenken. Wij dachten toen, oh jee, we geven meer uit dan er binnenkomt. En dat bleek niet zo te zijn. Er bleek meer binnen te komen, ietsje meer, dan er werd uitgegeven op een bepaald onderwerp. Op dat moment kwam dat doordat wij de baten niet goed inzichtelijk hadden gekregen in de begroting van de subsidie van het Rijk. Maar, en daar wil ik wel even bij zeggen, in de begroting en de jaarrekening, zeker in de jaarrekening, werd toen wel gesproken over een overschrijding van de begroting. En er werd toen niet gesproken over een exploitatietekort. En er werd ook niet gesproken over winst of verlies. En de Rekenkamer geeft in hun rapport heel duidelijk aan dat er veelvuldig termen werden gebruikt als winst of verlies. Exploitatietekort. En dat is echt niet hetzelfde als een overschrijding van een begroting. En ik vind dat ernstig. Dus ik wil heel graag dat de wethouder een paar dingen aangeeft. Allereerst, wat is de mening van de wethouder over hoe juist het is om op zo'n manier terminologie te gebruiken? Of er misschien een verschil is in de manier, want de wethouder weet dat waarschijnlijk ook wel, hoe er over sociaal domein toen de tijd in de jaarrekening van 2017 is gesproken. En wat er bij de... het besluitvorming van de begraafplaats is gegaan. En tenslotte hoop ik dat de wethouder toch nog enige verdere vorm van mea culpa kan tonen. De wethouder geeft aan het vooral absoluut niet mee eens te zijn met alles. Denkt de wethouder dat nog steeds? Ook na de aanhoud van de Rekenkamer. Dat willen we graag weten.
Dank u wel. Wethouder, uw eerste termijn.
Voorzitter, dank u wel. Laat ik beginnen met... ik begin even met meneer Bertelink, die ingesproken heeft en die hier al de hele tijd aan tafel zit. Ik wil de heer Bertelink hartelijk danken voor zijn komst en voor zijn bijdrage. Want ik vind het getuige van een enorme betrokkenheid... dat wanneer je 40 jaar voor de gemeente hebt gewerkt zo'n staat van dienst hebt zo'n track record heeft als het gaat om het onderhoud van onze prachtige begraafplaatsen, want dat zijn het. Dan vind ik het prachtig dat u ook 3 jaar of 4 jaar na uw pensioen nog steeds de moeite neemt om hier over uw ongenoegen te uiten en die betrokkenheid te tonen. Dus daar wil ik u heel hartelijk over danken. En het is inderdaad duidelijk dat u, ik hoorde u al zeggen, een wandelende encyclopedie bent als het gaat om de geschiedenis van die begraafplaatsen.
Nee, sorry, ik ga ingrijpen. U krijgt straks een gelegenheid om te reageren, maar nu even niet.
U heeft een paar dingen genoemd die ook verder nog aan de orde komen. Bijvoorbeeld de containers. Ik ben het volstrekt met u eens dat die containers die er staan heel lelijk zijn. Dat is nou precies een van die rafelranden waar het over gaat. pardon. Ze kosten overigens geen bakken met geld. Dat wil ik wel even heel duidelijk aangeven. Maar dat we daar iets aan moeten doen aan die huisvesting, dat is volstrekt duidelijk. U heeft het ook aangegeven over het veld. Nou, er is een kinderveld in gebruik. En de stichting is momenteel bezig te onderzoeken of er ook een veld kan komen voor het begraven van levenloos geboren kinderen. Daar wordt aan gewerkt. Wat betreft de bosdrift, nou, u heeft volgens mij heel duidelijk aangegeven dat de bosdrift, zal ik maar even parafraseren, in abominabele staat verkeert. Die conclusie die heb ik helaas ook moeten trekken. De aula is heel mooi gerenoveerd, maar de begraafplaats, en dat is een hele unieke plek, die ziet er niet best uit. En we zijn momenteel bezig, de asbestproblematiek die speelt nog. Maar we zijn druk bezig met het maken van plannen om die bosdrift in Oude Luister te herstellen. Zowel de aula als de, daar heeft meneer Ehrenberg al eens vragen over gesteld, maar ook de begraafplaats zelf. Dan wat betreft die asbest, daar kom ik zo ook nog wel even op terug, dat is ook een van die rafelranden. Dat is natuurlijk een heel ernstig probleem. En ik kan me ook alle zorgen die bij medewerkers en bij u over gezondheid leven, kan ik mij immens goed voorstellen. We gaan die asbest saneren. Ik kom daar in het eerste kwartaal, begin van het tweede kwartaal met een voorstel naar de raad. We hebben dat goed uitgewerkt. We hebben bureaus ingeschakeld om het in kaart te brengen hoeveel het is. Dus daar gaan we aan de slag. Maar dat is meer een boodschap aan de raad. Daar heeft u niet zoveel aan. Tegen u zou ik willen zeggen, ik hoop dat u nog een keer een kop koffie zou willen komen drinken. En dan kunnen we het daar nog een keertje over hebben. Dat stel ik op prijs. Dank u wel. Voorzitter, dan de bijdrage van de fracties. Even een paar algemene observaties. In de eerste plaats wil ik de Rekenkamer heel hartelijk danken voor het onderzoek. Ook al ben ik het niet met alle conclusies eens, maar ik denk dat het wel cruciaal is dat we bij dit soort processen dat we die reflectie krijgen van hoe het gegaan is. En die reflectie is voor de Raad en die reflectie is voor het college. Maar we worden wel weer even met z'n allen op scherp gezet van hoe hebben we dit nou gedaan. Hebben we het nou zorgvuldig gedaan? Hebben we het te snel gedaan? En dat is fundamenteel, denk ik, om als politiek breed in Hilversum van te leren. Dus ik ben daar bijzonder blij mee. Wat betreft de conclusies wil ik eigenlijk drie dingen vast in algemene zin adresseren. In de eerste plaats de conclusie dat het overhaast gegaan is. Dat schrijven wij als college ook in de bestuurlijke reactie. Ik kan natuurlijk niet anders dan volmondig beamen dat het inderdaad overhaast gegaan is. Er is al aan gerefereerd dat we vanaf 2011 bezig zijn geweest met het crematorium. Nou, uiteindelijk heeft het heel lang geduurd voordat het besluit viel van er komt een crematorium in Hilversum. En vervolgens wordt de oprichting van de stichting die dat allemaal moet gaan regelen, gecombineerd met begraaf, in 6 weken geregeld. You do the math wat betreft zorgvuldigheid, zou ik willen zeggen. Dus ja, dat klopt. We zitten nog steeds met een aantal van die rafelranden. De heer Den Boer heeft daarnaar gevraagd. Ik zal daar uitgebreider op ingaan. Maar we zijn nog steeds bezig om die rafelranden op te lossen. Dus ja, dat is onzorgvuldig gegaan. En dat is denk ik een hele belangrijke les voor de toekomst. En die trekken wij ook. Dan om maar meteen over te gaan tot des poedels kern. Het verkeerd informeren. Ik ga alle fracties nog even langs. Maar dat zijn wel een paar fundamentele punten die ik even wil afpellen. Want het betreft het verkeerd informeren. En de heer Postma van het CDA heeft het eigenlijk even afgepeld in de verschillende onderdelen. Om te beginnen de voorziening. Kijk, uiteindelijk is de essentie van de vraag, heeft de gemeente een spaarpot voor het onderhoud van, om het eventjes in niet-boekhoudkundige termen te vertalen, heeft de gemeente een spaarpot om het toekomstige onderhoud van de graven te kunnen betalen? En het antwoord daarop is ja. En daar legt ook een onderhoudsplan aan te grondslag, dus dat is geen slag in de lucht bedrag, maar dat is een zorgvuldig tot stand gekomen bedrag. En inderdaad, en dan moet ik toch even afdalen in de boekhoudkundige krochten van het BBV. Dat is een zogenaamde transitorische post. Die staat aan de passiva zijde van de balans. Eigenlijk zou het een voorziening moeten zijn. Maar ook een voorziening staat aan de passiva kant van de balans. Dat betekent er is een verplichting. Er is een verplichting naar de toekomst toe. Maar die spaarpot die was er. Die spaarpot stond in de jaarrekening. En die spaarpot heeft ook jaar in, jaar uit het stempel van de accountant gekregen. Het is oké. Dus die spaarpot die was er. Dan het tweede punt, en dat vind ik ook een hele belangrijke, dat structurele tekort. En mevrouw Van Drogen die gaf net al aan hoe belangrijk is dat nou structureel of incidenteel. Nou, structureel geeft natuurlijk ook aan, als je verzelfstandigt, dan gaat het om een business case. Wat is nou fundamenteel, structureel naar de toekomst toe, hoe gaat het nou met dat begraven? En dat begraven liet wel degelijk structureel een verlies zien. En dat verlies, dat was alleen maar aan het groeien, want de trend dat er meer en meer gecremeerd wordt en minder begraven wordt, die trend is zichtbaar en die is de afgelopen jaren alleen maar verder doorgegaan. Dus dat verlies zou alleen maar opgelopen zijn. En ja, er zijn incidentele baten geweest. Diezelfde voorziening, die spaarpot, die is een keer herijkt. Dan wordt er een nieuw onderhoudsplan gemaakt. Dan gaan we nog eens goed kijken, hebben we het allemaal nodig? Nou, toen bleek die aan de hoge kant te zijn. Dat leidt dan tot een stukje vermindering van die spaarpot. Nou, dat is een plus. Die heb je één jaar, maar dat is een, zou bijna zeggen, boekhoudkundige exercitie. Maar dat zegt niks over het feit dat we op begraven gewoon tekort kwamen. Het derde punt betreft die subsidie. Ja, daar kan ik volledig van zeggen, dat is gewoon een slordigheid geweest. Het was geen subsidie, het was een lening. Ja, dat absoluut waar, dat stond niet duidelijk in de stukken. Er had in de stukken moeten staan dat het een lening was. Maar om nou te zeggen dat daarmee het oordeel verkeerd geïnformeerd kan worden geveld, daar ben ik het niet mee eens. We hebben het overigens heel praktisch opgelost. Afgelopen maand is de lening afgelost. En nou ja, in ieder geval zijn we daar voortvarend
in handen. Ja, voorzitter, sorry. Het is toch een lening, maar er staat tot twee keer toe in collegestukken voor de raad, op basis waarvan een besluit is genomen dat het een subsidie was. Hoe kan dat iets anders zijn dan een onjuiste informatie?
Nou, voorzitter, volgens mij gaat het erom dat er een bedrag voor inventaris naar de stichting is gegaan. In de stukken was het inderdaad, volgens mij heeft u het mij nog geen 10 seconden geleden horen zeggen, dat is bijzonder slordig. Dat had er ook op een andere manier ingemoeten. Maar er stond ook in, hè, en het heeft op meerdere manieren in de stukken gestaan, dat het via een bijdrage, via een deel van de exploitatieovereenkomst terug zou vloeien naar de gemeente. Maar inderdaad, dat had anders in de stukken gemoeten. Daar kan ik heel kort over zijn.
Maar voorzitter, dat is toch echt ten eerste onjuiste informatie? Vraag ik dan nog maar eens, bent u daarmee eens? Want het moet een vraag zijn. Ik heb nog een tweede vraag. Dat kan toch niet anders dan dat een subsidie versus een lening een ander oordeel geeft over de toekomstige exploitatie van zo'n stichting. Want de lening moet terugbetaald worden. Dus dat zijn kosten die dan nog in het vooruitzicht zijn en de subsidie niet. Dus ik vind dat nogal iets dat u even zegt slordigheidje, maar dat heeft wel impact op de verwachtingen.
Ja, voorzitter, met dat laatste ben ik het dan weer niet eens. Want het was sowieso een eenmalige subsidie. Goed. Dus dat heeft niks te maken met het totaalplaatje van de stichting waar we het over hebben.
Ik krijg nog een interruptie. Mevrouw van der Linden.
Ik wilde mevrouw Van Drogen wat vragen, als dat mag, voorzitter. Mevrouw Van Drogen, bent u het met mij eens dat als in de stukken wel staat, en ik ben het onduidelijk, maar toch wel staat, dat er via de exploitatie geld moet terugkomen voor het geld voor de inventaris, dat wij als raad dan zo scherp hadden moeten zijn om deze spraakverwarring eruit te halen?
Nou, daar wil ik heel graag op antwoorden. Ja, natuurlijk moet de raad daar zo scherp op zijn. Maar ik zal u nog iets anders zeggen. Vorige week was ik ook scherp om vooraf te controleren of er wel juiste informatie en goede informatie geleverd wordt. En toen kreeg ik van onder andere de VVD te horen: goh, mevrouw Van Drogen, u vertrouwt het college toch wel. Hoe kunt u dat nou vragen? Dus ik denk dat er hier wel meer problemen zijn dan alleen maar of de raad zichzelf iets moet afvragen.
Goed, ik geef de wethouder weer het
woord. Ja, voorzitter. Nog één keer. Ik heb aangegeven dat het bijzonder slordig was, dus daar doe ik niet lichtzinnig over. Ik wil wel nog aangeven dat in het stuk zelf al gesproken werd over een lening. In het besluit stond subsidie. Dus ik geef toe, het is verwarrend, maar het is niet zo zwaar als u het noemt. Tot slot nog even een algemene observatie over de risico's. De Rekenkamer geeft aan dat er risico's, dan wel grote risico's, worden gelopen. Dat is natuurlijk in hypothetische zin zo. Want altijd als je iets verzelfstandigt of op afstand zet, dan heb je er minder invloed op dan als je het zelf doet en dan loop je risico's. Maar daar wil ik toch nogmaals even aangeven, de materialisatie van de risico's, de proof of the pudding is in the eating. We zijn nu 3 jaar bezig met de stichting en de stichting doet het werkelijk uitstekend. Dus die risico's lijken in ieder geval beperkt te zijn. Dan ga ik even het rondje langs de fracties. Nou, ik denk dat ik de punten van de heer Postma al vrij uitgebreid heb beantwoord. De heer Postma vraagt wat ik van het raadsbesluit vind. Wel nu, voorzitter, het raadsbesluit
ik
is...
Ik ga u nu onderbreken. U heeft net zelf gezegd, u heeft de vragen van de heer Postma
bijna allemaal
beantwoord. Meneer Postma zit te knikken dat hij tevreden is.
Nou, voorzitter, er is één punt dat ik even wil maken. De heer Postma heeft namelijk gevraagd wat ik van het raadsbesluit vind. En die is nogal cruciaal. Want daar vind ik eigenlijk niet zo heel veel van. Het raadsbesluit, kijk, een rekenkameronderzoek is iets tussen de rekenkamer en de raad. En het is aan de raad om dat raadsbesluit hierover in te vullen. Het is geen voorstel van het college, dus dat is aan u. Hart voor Hilversum heeft gevraagd over het pettenprobleem. Kijk, dat pettenprobleem, de SP heeft daar ook vragen over gesteld. Dat pettenprobleem is potentieel inderdaad aanwezig. Ik denk overigens dat het risico wel heel beperkt is. Hè. En we hebben natuurlijk juist die functie zo geregeld. Je bent voorzitter van de RVT, maar ik zit daar ook als vooruitgeschoven post namens u om de belangen van Hilversum en de gemeente Hilversum zo goed mogelijk te bewaken. Ik kan u vertellen dat het in de 3 jaar dat de stichting draait zich nog geen issues hebben voorgedaan. De voorzitter van de RVT, mijn voorganger dan wel ondergetekende, heeft ook nog niet 1 keer zijn vetorecht hoeven uitgebruiken. Dus in de praktijk blijken die dubbele petten, dat risico blijkt tot nu toe heel klein te zijn. We zouden het komt vaker voor, daar is ook al aan gerefereerd, bij het GNR, bij de veiligheidsregio, bij de Tomin. We zouden kunnen overwegen om een passage zoals die in de statuten staat van het GNR, om een vergelijkbare passage ook in de statuten van de stichting op te nemen. En dan adresseren we dit wat formeler. Daar sta ik zeker voor open.
Ja, er wordt altijd met financiële reclames. Behaalde resultaten uit het verleden zijn geen garanties voor de toekomst. Dus u refereert nu naar de afgelopen 3 jaar. Maar dat wil niet zeggen dat het in de toekomst nog een probleem kan veroorzaken. Klopt het dat u nu zegt van ik signaleer het risico, maar ik doe er nu even niks aan?
Voorzitter, niet helemaal. Ik signaleer het potentiële risico. Ik constateer ook dat op basis van de afgelopen 3 jaar in ieder geval het risico bijzonder klein is. Maar ik geef ook aan dat een bepaalde passage om dat PET-probleem te adresseren, zoals dat nu in de statuten staat van het GNR, dat we die ook op kunnen nemen in de statuten van de stichting. En dan adresseren we dat wat formeler en dan geven we dat wat meer gestalte, dus dat ik daar open voor sta.
Ik wil dan graag een toelichting van u horen wat de bepalingen in de statuten van de GNR zijn. Want anders praat u voor mij in elk geval niet een even begrijpelijke taal.
Nou, voorzitter, ja, ik kan het hiervoor. Ik stuur die wel eventjes rond. En dan kunt u daar voor de beraadslaging in de raad een oordeel over vellen. Dat is misschien even het handigst. Maar bij het GNR werkt die passage in ieder geval prima. Dus dat zouden we hier goed kunnen toepassen. Even kijken. Dan kom ik bij GroenLinks.
U krijgt nog een interruptie, meneer Sampieri.
Ja, nou ja. Ik vind het ook wel belangrijk dat er wordt gekeken naar die waar de rekenkamer naar refereerde, die handleiding van het ministerie over het stemrecht dat een wethouder dan niet zou moeten mogen uitoefenen in zo'n raad van toezicht. Ook dat u daar ook nog dat u dat meeneemt.
Nou, voorzitter, kijk, het stemrecht, in dit geval zelfs het vetorecht, is juist heel bewust door de gemeenteraad zo gepositioneerd om de belangen van Hilversum en het begraven en cremeren in Hilversum te bewaken. Dus in dit geval is het een extreem bewuste politieke keuze geweest om dat stemrecht op deze manier vorm te geven. Ik kom bij de vragen van GroenLinks. Kleine nuance, we zijn vanaf 2011, u geeft aan, we zijn vanaf 2011 bezig met die stichting. Vanaf 2011 wordt er gesproken over het crematorium. Het besluit tot de stichting is pas in 2016 genomen. Waarmee ik denk ook inderdaad wel aangeef hoe die squeeze is geweest in de tijd om die stichting voor elkaar te krijgen. Ja, en dan kom ik op het punt van die financiën. Hè, als het gaat om inzicht in cijfers. Als het gaat om realisaties, structureel, et cetera. Dat is natuurlijk niet een probleem dat alleen hierover gaat. Maar dat is een probleem met dat speelt bij heel veel stukken die naar de raad gaan. En ik wil daarvan graag van zeggen, die handschoen die wil ik met heel veel liefde oppakken. Want ik ben het volstrekt met u eens. Kijk, uiteindelijk gaat politiek vaak over geld. Politiek gaat vaak over cijfers. En die cijfers en hoe ze geïnterpreteerd moeten worden, daar mag wat mij betreft geen enkele ruis over zijn. Die moeten duidelijk zijn. En als er onduidelijkheid over is, dan moet dat meteen geadresseerd worden. Maar het is ook een verantwoordelijkheid van het college om die duidelijke stukken naar de raad te sturen. En dat het duidelijk is van jongens, is dit nou ten opzichte van de begroting? Is dit nou ten opzichte van de rekening? Ja, ik ben het daar helemaal mee eens. En daar moeten wij mee aan de slag. Dus niet alleen voor mijn eigen portefeuilles, maar ik zou namens het hele college die handschoen willen oppakken. En mevrouw Van Drogen die refereerde al even aan de rekeningencommissie. Ik ben geen wethouder financiën, ik heb daar zelf geen zitting in. Maar ik denk dat dit wel punten zijn die in de rekeningencommissie absoluut geadresseerd moeten worden. Want ik ben het daarmee eens. Ik ben het met mevrouw Remmers eens en ik ben het wat dat betreft ook absoluut met mevrouw Van Drogen eens. Cijfers naar de raad zijn cruciaal voor de besluitvorming en die moeten loopcijfer zijn. Dan de ChristenUnie. De ChristenUnie heeft aangegeven. Hoe gaan we dat nou? Ik heb het eigenlijk al een beetje geschetst. Hoe gaan we nou ervoor zorgen dat dat in de volgende keer in ieder geval duidelijker is? Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dus als college zelf twijfelen van, goh, zijn de stukken die we voorliggen, snappen we het zelf? Does it make sense? Is het nou in een niet-boekhoudkundig jargon uit te leggen waar het in een bepaalde casus om gaat? Het allerbelangrijkste is natuurlijk, en dan kom ik ook weer terug op het punt van de rekenkamer, zorgvuldigheid. Dus niet overhaast, maar de tijd nemen om een goed verhaal neer te zetten. Dan de punten van D66, de vraag van D66. U heeft het ook gehad over realisatie versus resultaat. Dat heb ik volgens mij duidelijk aangegeven, daar ben ik het volstrekt mee eens. Dan de betreffende RAVO-randen. We hebben nog een paar van die RAVO-randen. Ik gaf al aan, de asbest op de Bosdrift en in beperktere mate op de Noorderbegraafplaats. Heel kort, ik kom daar op korte termijn met een voorstel naar de Raad om. We hebben de asbest die aan de oppervlakte ligt, hebben we in kaart gebracht. Die gaan we saneren. Daar hebben we offertes voor en daar kom ik voor een voorstel naar u toe. Daarnaast is het zo dat we nu natuurlijk ook begraven. Er zit sommige graven, zit asbest. In overleg met de omgevingsdienst hebben we een procedure gevonden hoe we die begrafenis op een veilige manier kunnen laten plaatsvinden. En dat gaan we ook structureel borgen. Wat betreft de huisvesting, daar zijn we mee bezig. De stichting zelf heeft een onderzoek laten doen. Want het gaat natuurlijk om een rijksmonument, het gaat om de Zuiderhof. De stichting zelf heeft een onderzoek laten doen door de Rijkscommissie voor Cultureel Erfgoed. Om te kijken hoe die huisvesting op het Zuiderhof geregeld kan worden. En daar wordt momenteel aan gewerkt. Het papieren archief van de stichting is op orde. Mag ik even deze zin afmaken? Het papieren archief van de stichting op orde. Voor de gemeente is er nog steeds sprake van een inhaalslag. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Daar wordt extra op ingehuurd. En we hopen daar dit jaar een punt achter te kunnen zetten. En de lening is afgelost.
Meneer Pijlsma.
Ik wou nog even inhaken op het asbestverhaal. Even over de mensen, daar heeft het nog niet over gehad. Misschien is het een idee om ook te kijken naar een aansprakelijkheidsovereenkomst met betrekking tot, hè, als dat speelt. Dus misschien ook wel goed om dat even mee te geven. Hè. De Nederlandse Spoorwegen heeft dat bijvoorbeeld ook met Chrome 6.
Dank u wel voor deze interruptie.
Ja, voorzitter, even heel kort. Het is wel zo dat het asbestprobleem is al een tijd bekend geweest. En alle medewerkers die op de begraafplaats hebben gewerkt zijn wel geschoold om hier op een zorgvuldige manier mee om te gaan. Er waren protocollen voor, dus daar is wel ervoor gezorgd dat iedereen dat op een zo veilig mogelijke manier heeft kunnen doen.
Gaat u verder?
Even kijken.
U bent bij de vraag van meneer Blok aangekomen.
Ja. De heer Blok gaf aan dat hij wat verdrietig was. Ik denk dat de heer Blok ook vragen had over van hoe zit het nou met dat verkeerd geïnformeerd. Wat onze mening daarover was en of we die gestand doen, dat is ja. Ik sta nog steeds achter de bestuurlijke reactie. Het pettenprobleem van de SP, daar hebben we denk ik al.
Meneer Blok.
Dat ging even te snel, wethouder. In het bestuurlijke reactie schrijft u, hè, dus namens het college, dat is zo, dat de conclusie van de rekenkamer dat de raad verkeerd is geïnformeerd veel te zwaar is. Ik zei dat net al bij de vraag aan de rekenkamer. Maar het is zwaar of niet zwaar? Nee, dat is even heel belangrijk, voorzitter. Is het zwaar of niet zwaar? Is het veel te zwaar? Is het een beetje zwaar? Is het niet zo zwaar? Wat is het? Dank u.
Voorzitter, laat ik het anders formuleren. Ik vind niet dat de raad verkeerd is geïnformeerd.
Niet veel te zwaar.
Meneer Blok, ik ga u nu onderbreken. Deze vraag is afdoende beantwoord. Als u nog meer wil weten, moet u dat voor de tweede termijn bewaren.
Dat ga ik dan doen. Dank u wel.
Voorzitter, de vraag van de SP tegenstrijdig het PET-probleem hebben we natuurlijk uitvoerig over gehad.
Ik wil hier nog wel even aanhaken wat de heer Blok zei.
De wethouders hebben begonnen aan het beantwoorden van uw vragen.
Zeg maar, ik wil. Nou ja, is goed.
Dan ga ik denk ik volgens mij verder met de vraag van de SP. Het pettenprobleem hebben we het uitvoerig over gehad. Besluit, het algemene belangbesluit, dat gaan we goed publiceren. Maar er zijn inmiddels hogere eisen die daar gesteld worden. Dat blijkt ook uit de bestuurlijke reactie. Dus dat gaan we op een goede manier doen en dat gaan we rechtzetten. De SP heeft van de zomer al vragen gesteld over kwijtschelding en automatisch incasso. Heel kort, automatisch incasso is mogelijk. Kwijtschelding kan alleen door een overheid en de stichting is geen overheid. Dus dat gebeurt nou helemaal niet. Dat wuif ik niet weg. Maar dat is zoals we het geregeld hebben hier op basis van het democratische besluit.
U krijgt een interruptie van meneer Sambieri.
Ja, ik wil nog heel even teruggaan op wat de wethouder daarnet zei. Ik ben mijn punt kwijt.
Oké.
Dat is heel vervelend.
Dan kunt u die vasthouden tot de tweede termijn?
gaat het verder? Ja, dus kwijtschelding, dat kan alleen door de gemeente. En dat zit nu bij de stichting. Dus zo hebben we dat nou eenmaal geregeld. Het is wel nog steeds zo dat de gemeente, het college, keurt de tarieven goed. Dus daar hebben we absoluut controle op. En dat is ook de reden dat we de stichting hebben opgericht. Dat we met de overwinsten uit Cameren de tarieven gelijk kunnen houden of zelfs een beetje kunnen laten dalen.
En volgens mij weet minister Pierre zijn vraag weer.
Nee, dit was nu op wat de wethouder Slaat zei. Kijk, het is een keuze geweest. Dat zei u toen ook in uw beantwoording, dat kwijtschelden.
Is dan Pierre een korte interruptie, hè?
Oké.
Okay. Anders de tweede termijn.
Zijn er nog wel middelen waardoor mensen die in de financiële nood verkeren toch nog wel hun geliefde kunnen laten begraven of cremeren?
Voorzitter, in principe ligt dat bij de stichting en is dat wellicht aan de discretie van de stichting. Maar in formele zin is dat niet geregeld.
Voorzitter, maar de gemeente kan toch in haar minimabeleid deze mensen tegemoetkomen, of niet?
Voorzitter, in theorie zou dat zeker zo kunnen zijn.
Ja, ik snap in theorie, maar wil de wethouder die mogelijkheid gaan onderzoeken?
Voorzitter, dat lijkt mij. Er is afgewogen besloten om het qua tarieven zo te regelen. En als u vindt dat dat nodig is, dan zou ik zeggen, dient u daar een voorstel voor in?
Voorzitter, ik heb het niet over tarieven. Ik heb het over de financiële tegemoetkoming voor mensen met weinig geld in een portemonnee. Ik bedoel.
Het is helder wat u vraagt. U heeft een antwoord gekregen. Daar bent u niet tevreden over.
Nee, maar de wethouder heeft dus geen antwoord gegeven.
Nou, voorzitter, we hebben het hier over een rapport over de oprichting van de uitvaartstichting. En we hebben het niet over het minimabeleid rondom begraven. Dus dit is echt een andere discussie. Ik kom bij de vragen en opmerkingen van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, mevrouw Van Drogen heeft de term hobby genoemd. Heb ik toch een beetje moeite mee. We hebben het hier over een uitvaartstichting. We hebben het hier over begraven en cremeren. En ik vind het toch wat lichtzinnig om daarover hobby te spreken. Daarnaast wordt er een parallel getrokken met de city marketing organisatie. En dat is toch echt wel een volstrekt onvergelijkbare casus. Want mevrouw Van Drogen weet buitengewoon goed als oud-raadslid dat inderdaad vanaf 2011 al over het crematorium wordt gesproken. Dat is een heel lang proces geweest.
De wethouder heeft net zelf aangegeven dat er sinds 2011 niet over de verzelfstandiging van de stichting is gesproken, maar over het crematorium. En nu spreekt u zichzelf tegen.
Nee, ik spreek mezelf helemaal niet tegen. Maar
is dat niet ook een framing? Want het gaat hier over de verzelfstandiging van de stichting en niet over de bouw van het crematorium.
Nou, voorzitter, ik wil gaan mijn punt even afmaken. Kijk, als het gaat om city marketing, is dat iets wat veel later opgepopt is. Dat is in een korte termijn, heeft dat plaatsgevonden in de afgelopen periode. De hele discussie over begraven en cremeren bestaat in ieder geval buitengewoon lang. Maar het allerbelangrijkste is, de casus is onvergelijkbaar, omdat er geen subsidie naar de uitvaartstichting toe gaat. Dat is.
Het was alleen maar gesuggereerd, sorry.
Nou, voorzitter, dat ging om een eenmalig tussen flauw. En mevrouw Van Drogen weet dat er gewoon sinds de stichting opgericht is geen pepernootsubsidie meer naartoe gegaan is. Het is een onvergelijkbare casus. Dus daar zou ik het ook niet mee willen vergelijken. En schrijft ook aan dat er nog allemaal problemen zijn. Nou, volgens mij zijn er helemaal geen problemen. Ik zou willen zeggen, grote complimenten aan alle medewerkers van de stichting die met die moeilijke start naar die overhaaste oprichting keihard hebben gewerkt en daar een supergoeie organisatie van hebben gemaakt die nu positieve resultaten draait, de tarieven op begraven heeft verlaagd afgelopen jaar en in staat is geweest om nu al bezig te zijn met plannen voor renovatie en beter onderhoud aan de monumentale begraafplaatsen. Dus wat mij betreft, ik weet even niet over welke problemen u het heeft. U noemt ook nog de term wat een rotzooi.
U krijgt een interruptie van mevrouw Van Drogen.
Hadden wij het dan verkeerd dat de uitvaartstichting nog steeds in een container gehuisvest is? En hadden wij het dan verkeerd dat de administratie nog steeds niet volledig overgeheveld is? Want daar hadden wij het over.
Nou, voorzitter, de administratie is overgeheveld. En de administratie van de stichting, zoals ik juist aangaf, is keurig op orde. In de gemeentelijke administratie zaten nog achterstanden, maar die worden weggewerkt. En inderdaad, er zijn nog containers. Ik heb ook aangegeven, er zijn nog raveranden. Maar u zegt, het is een rotzooi. Dat waren volgens mij uw letterlijke woorden. Ja, daar neem ik toch afstand van. Het is geen rotzooi. De stichting doet ontzettend goed werk en draait veel beter dan we met z'n allen hadden verwacht. Dat is toch met alle recht geen rotzooi. Dan het verhaal over de cijfers en over de rekeningencommissie en over de zoveelheid. Ik denk dat ik daar heel duidelijk in ben geweest, mevrouw Van Droog. Ik ben het volstrekt met u eens dat we klip en klare cijfers richting de raad moeten sturen. Dat dat goed interpreteerbaar moet zijn, dat dat duidelijk moet zijn.
Dat heeft u.
Maar, voorzitter, het feit dat ik Ik vind wel, als je kijkt naar de casus die aan de raad is voorgelegd, structurele tekort over begraven, de voorziening, de spaarpot die er wel degelijk was, vind ik niet dat de raad verkeerd is geïnformeerd op basis van de cijfers die in goedgekeurde jaarrekeningen staan. Dus dat is geen lichtzinnige conclusie. Incidenteel versus structureel heb ik het over gehad. En een mea culpa, kijk, ja, voorzitter, ik denk dat ik heel duidelijk ben. Als we nog eens een keer zo'n verzelfstandiging zouden doen, dan gaan we daar meer tijd voor nemen. Dan gaan we dat zorgvuldiger doen. En mocht ik daar ooit zelf voor verantwoordelijk zijn, dan zal ik zorgen dat er geen enkele ruis is over realisatie, over exploitatietekorten of winsten, over structureel versus incidenteel.
Over alles.
Dat moeten we gewoon beter doen.
Ja, dank u wel. Dat was de eerste termijn.
Ik heb nog twee onbeantwoorde vragen.
Ja, dan mag u die in de tweede termijn alsnog even weer voorleggen. Want we hebben nu echt de eerste termijn afgesloten. En ik wil nu teruggaan naar onze inspreker, die met heel veel geduld heeft zitten luisteren naar deze af en toe.
Ik wijs even op dat we nog een agenda punt
hebben. Ja, dat met heel veel geduld heeft geluisterd. U mag, en ik geef u daar volgens het reglement 1 minuut de tijd voor. En ik snap dat dat een beetje een hard gelach is naar deze brede uitvoerige bijdrage van de verschillende fracties en de wethouder. Maar ik ga u er toch even aan houden. Omdat we nog een tweede termijn hebben en nog een agendapunt hebben. Meneer Bertelink, wilt u nog wat kwijt aan ons?
Ja, ik wil ten eerste aan de wethouder kwijt dat ik niet met pensioen ben. Maar dat ik dus ontslag heb genomen van de gemeente Hilversum. En ten tweede wil ik zeggen dat in de tijd dat Barend Smit bij ons kwam voor te kijken voor de crematieruimte, dat dat in 2013 is geweest. En dat de politiek en de ambtenaren er zo laat zijn achtergekomen dat de dienstruimte dus werden opgeofferd voor het crematorium. Dus dan spreek je 6 jaar na dato en dan kun je zien wat voor betrokkenheid er is geweest vanuit raad, politiek, ambtenaren. Zonder dat ze dus in de gaten hadden dat wij onze dienstruimte werden uitgegooid. En ik vind het ten derde vind ik het heel erg zonde dat de plaatselijke begrafenisondernemers of cateraars, maar vooral de begrafenisondernemers, in dit plan in het geheel niet zijn voorgekomen. Er waren geen grote marktpartijen in de buurt om het cremeren in Hilversum mogelijk te maken. Dus het had wel degelijk gekund met plaatselijke ondernemers. Dank u.
Dank u wel, meneer Bertelink, voor uw korte, bondige reactie. Dan gaan we over naar de tweede termijn van de fracties. En die kunnen zowel vragen nog stellen aan de wethouder als aan de rekenkamer naar aanleiding. Wie wil allemaal nog het woord? Eerst inventariseer ik eerst even. Ik kan beter even vragen wie wil nog niet meer het woord? Oké, alle fracties nog een keer. Wie wil... We gaan weer bij meneer Posma beginnen. Dus advies van de griffier, volg ik op.
We kunnen rustig verder, voorzitter. De wedstrijd is toch afgelopen. Ik zou het voorstel van de wethouder willen omarmen. Hè, om te kijken hoe je naar een goed onderbouwde financiële getallen kunt komen. Dus gewoon een heldere lijn daarin. Ik vind dat we dat niet alleen aan de gemeente moeten vragen. Maar wij zijn als vrager, als raad, daar zelf ook bij betrokken. Dus mijn suggestie zou zijn, laten wij onze vraag formuleren hoe wij het willen zien. En dan kan de gemeente erop reageren door daar de juiste informatieset bij vast te stellen. Dus mijn suggestie zou zijn, hoe we dat oplossen weet ik nog niet. Het zou een werkgroepje kunnen zijn, iets. Maar misschien dat de rekeningcommissie zoiets zou kunnen initiëren. Maar in die werkvorm voel ik er wel voor. Dank u wel.
Dank u wel. Mevrouw van der Linden. Nee? Meneer Kutsch.
Ja, ik ben wel blij om te horen dat we allemaal de conclusies trekken. Dat het een haastig besluit is geworden. Dus ik hoop en verwacht in de toekomst niet meer achteraf dit soort discussies te hoeven hebben. Dank je wel.
Dank u wel. Mevrouw Remmers.
Het blijft een moeilijk verhaal, voorzitter. Want aan de ene kant wil je als politicus en ook als raadslid wil je af en toe een besluit nemen waarvan je denkt dat het goed is. En dan blijkt toch maar weer, hoe vaak je er ook over gesproken hebt, dat het toch te snel is. Dus dat is een hard gelach, ook voor raadsleden, vind ik zelf. Over de financiële cijfers, dat is echt de basis voor een goed besluit. Ik ben het niet helemaal eens met het CDA. Ik denk dat wij het als raad zelf moeten oppakken in de rekeningcommissie, waar we echt over onze eigen deskundigheid over moeten spreken. Maar mijn voorstel zou zijn dat u heeft aangegeven, ik pak die handschoen graag op met het college, dat u ons middels een raadsinformatiebrief zou mijn voorstel zijn, dat u ons echt op de hoogte brengt van een plan van aanpak. Want het moet echt voor de begroting 2020 beter. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Pijlsma.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even een aanleiding van de inspreker. Het is volgens mij de zorgplicht van een werkgever dat hij let op de goede arbeidsomstandigheden. En op het ogenblik dat blijkt dat hij me in asbestomstandigheden werkt, 40 jaar geleden was dat in ieder geval nog niet bekend dat het een onveilige situatie was, dan heb je daar, kun je daar als werkgever, als goed werkgever, kun je daar afspraken over maken. En ik vind het in die zin, ben ik een beetje verbaasd over het antwoord van de wethouder dat zij die instructie hadden, want die hadden ze 40 jaar geleden nog niet. Dus ik zou toch willen vragen of daar even naar gekeken zou moeten worden, want dit vind ik nog even los van het feit dat we misschien een verkeerd besluit hebben genomen, wel een vervelend haakje. Dus ik zou wel graag willen dat de wethouder, ja, ik zie u al tenminste drukken, maar ik meen het echt heel serieus. Ik wil dus wel de wethouder vragen om dat nog te onderzoeken. En dat heeft dus te maken met de zorgplicht. En ik had net al gezegd, denk aan het Chrome 6 verhaal. Die mensen gingen ook schuren, die hebben toen ook niet die verklaring gehad. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Den Boer.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou nog even complimentje geven aan de wethouder dat hij als enige niet vergeten is om de werknemers van de Uitvaartstichting te complimenteren met het werk wat ze gedaan hebben, want het is natuurlijk niet onder makkelijke omstandigheden geweest. En prettig dat u dat even vermeldt, want wij als raad hebben dat vergeten te doen. De oprichting van deze stichting verdient zeker geen schoonheidsprijs, dat mag duidelijk zijn. Na het besluit waren er 30 werkdagen over om een compleet werkend bedrijf uit de grond te stampen. Dat heeft geleid tot de onzorgvuldigheid en niet de algemene politieke wens om te gaan cremeren. Dat de raad verkeerd is geïnformeerd is politiek veel te zwaar aangezet. Onjuiste informatie is iets anders dan politiek verkeerd informeren. Wij denken dat de raad lessen kunnen trekken uit dit rapport en ook andere aanbevelingen zouden kunnen doen. En D66 wil dit het liefst in samenwerking met de andere partijen in de raad in de vorm van een amendement inbrengen.
Dank u wel. Meneer Blok.
Voorzitter, dank u. Ik heb mijn vraag in eerste termijn moeten uitstellen tot de tweede termijn, dus dat ga ik nu doen. En ik herhaal dus ongeveer wat ik toen ging zeggen. In de bestuurlijke reactie staat dat het college niet eens is met de conclusie van de rekenkamer dat de raad verkeerd is geïnformeerd. Daar zegt dan het college van, dat vinden wij veel te zwaar. Nou, dan maken ze wel eens een grapje, je bent niet zwanger of wel zwanger. Sorry dat ik dat zo zeg, maar ik kan niet, zo niet iets anders verzinnen. Het is te zwaar, het is zo of het is niet zo. En veel te zwaar is het dan heel zwaar of iets minder zwaar of vlak boven zwaar of redelijk dicht. Dat roept u op door dit zo te stellen. Dat is mijn vraag aan u. Mijn vraag aan de rekenkamer is, bent u overtuigd door de bijdrage van de wethouder dat uw stelling dat de raad verkeerd is geïnformeerd juist is of niet juist? Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Sampieri.
Ja, voorzitter. Ik heb het ook al in mijn eerste termijn gezegd. En ik vind toch wel echt dat wij veel te makkelijk doen over het feit dat we verkeerd geïnformeerd zijn. Ik bedoel, we hebben het over ontbrekende cijfers die niet verklaarbaar zijn. Dat 200.000 euro verschil van de rekenkamer. Ik vind toch echt dat er veel te lichtzinnig over wordt gedaan. Er wordt zelfs geïmpliceerd dat wij een deel van de schuld moeten dragen. Dus ik ben wel nieuwsgierig naar de mening van de wethouder. Gelooft de wethouder dat wij, dat de raad een deel van de schuld heeft voor het feit dat de raad verkeerd is geïnformeerd? Voorzitter, ten tweede, ik denk dat ik het antwoord al weet, maar ik had de wethouder gevraagd om een evaluatie. En voorzitter, een ander punt dat ik wil benadrukken. Kijk, een deel van dit onderzoek ging ook over of, want de vraag bij het verzelfstandigen van de uitvaartstichting was, dat de kwaliteit van de inwoners op zijn minst op het juiste niveau moet blijven. De rekenkamer heeft daar ook een aantal aanzet voor gedaan, of onderzoek naar gedaan, sorry. Dus ik wil de wethouder vragen. Gelooft de wethouder dan echt dat bij een 7% stijging van de prijs voor cremeren, van een 4% stijging bij begraven, dat er geen mogelijkheid is tot kwijtschelden? Dat het echt de inwoner beter is ten opzichte van toen de dienst in gemeentelijke handen was? Ik weet het niet. Ik wil de wethouder daar naar horen vragen.
Goed.
En voorzitter, als laatste punt. Ik wil toch weer benadrukken die ministeriële handleiding. Lees hem door, beschouw die situatie en kijk of misschien een andere organisatievorm moet worden gekozen. Want zoals ik al heb gezegd, bij de beantwoording van die vragen heeft u wel uw blijk laten zien dat wij niet genoeg kunnen ingrijpen. Dat u het te vrij laat bij de uitvaartstichting. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, er is nog een grote vraag. Was het wel of niet onjuist informeren? Nou, laat ik dan een poging maken om dat daadwerkelijk soort van te nuanceren. Kijk, er stonden gewoon een hele hoop dingen die niet kloppen. Laat ik het anders zo zeggen. Onjuiste informatie in de besluitstukken die toen de tijd voor de raad lagen. Dat kan je slordigheden noemen. Dat kan je verkeerd informeren noemen. En alles wat ertussen ligt, met alle vormen van zwaartes inderdaad. Maar waar het natuurlijk om gaat, is dat als er inderdaad politiek de term onjuist informeren wordt gebruikt, dan wordt daarmee gesuggereerd dat dat een bewuste misleiding is geweest van de raad. Want dat is natuurlijk wat het grote probleem vormt. En dat is ook een van de zaken waar je nog over kan discussiëren, maar die lastig achteraf vast te stellen zijn. Daarbij wil ik wel zeggen, hè, de wethouder noemt het slordigheden en het was ook een overhaast proces geweest. Dus het is niet heel onaannemelijk om te zeggen dat er dan slordigheden optreden in de informatievoorziening. Alleen wat ons zorgen maakt is dat praktisch al die slordigheden wel allemaal uitvallen ten voordele of ten gunste van de beslissing die al door het college eigenlijk werd ingezet, of het voorstel dat het college deed. Dus daar willen we eigenlijk aan de wethouder aan vragen van ja, het zou wel overtuigender zijn dat het echt allemaal slordigheden zijn als die ook de andere kant op gaan. Snap je wat ik bedoel? Dan heb ik nog een laatste vraag, want dan ben ik wel klaar hoor. Lesson learned, zegt de wethouder, als het gaat om overhaaste beslissingen met betrekking tot verzelfstandiging van stichtingen, et cetera. Wat is uw mening daarover met betrekking tot andere besluitvormen die misschien in de toekomst op de raadsagenda staan?
Die is wel heel breed. Ja. Wethouder, ik ga vragen aan u om nog heel kort op deze laatste vragen te reageren. En dan wil ik graag het laatste woord aan de Rekenkamer geven om nog in elk geval antwoord aan de heer Blok te geven of u overtuigd bent van de argumenten en de andere vragen die nog open liggen. Wethouder.
Voorzitter, dank u wel. De vraag van GroenLinks over het plan van aanpak in zaken cijfers naar de Raad. Ik ga dat met mijn collega Walters, die wethouder Financiën is, opnemen. Ik zie absoluut dat hij bedoelt. Maar als het gaat om financiën in brede zin, valt het echt onder haar. Dus ik wil het met haar opnemen, maar dat doe ik zeker. De ChristenUnie, ik ben ervan overtuigd dat het proces rondom de asbest absoluut zorgvuldig is gegaan. Ik wil daarbij wel vermelden dat ik alle medewerkers die daar behoefte aan hebben en die in die periode op de begraafplaats hebben gewerkt, een onderzoek aan wil bieden bij de bedrijfsarts. Als dat hun gevoelens van onrust kan wegnemen, dan wil ik dat heel graag doen. Want ik kan me die onrust heel erg goed voorstellen, dus bij deze. Dan de heer Blok, die heeft het over de gradaties van zwaar. Kijk, zwaar en niet zwaar, dat is... ik heb daar geen meetlat waar dat precies op staat. Maar wat ik wil aangeven is, kijk, ja, ik heb aangegeven. Als in het stuk staat dat het een lening is en het besluit slaat dat het een subsidie is, dan is dat slordig. En dat is zeer slordig. Dus dat verdient absoluut niet de schoonheidsprijs. Maar verkeerd geïnformeerd, dat zit inderdaad, het is een heleboel mensen gezegd, er zitten bepaalde politieke connotaties achter. En verkeerd geïnformeerd, dat is natuurlijk absoluut op geen enkele wijze bewust gedaan. Die slordigheid is in het proces erin geslopen, had niet moeten gebeuren, maar er zit geen enkele, geen kwade intentie achter. En dat maakt die kwalificatie veel te zwaar. En het gaat ook met name om die lening, want die voorziening die was er gewoon en die structurele tekorten die waren er ook.
Voorzitter.
Meneer Blok.
Even aanvullend.
Een korte interpretatie, hè?
Interruptie, ja, dat mag ook tijd.
Interruptie, neem ik het nooit laat.
Ik dan ook graag, ja. We gaan niet liggen in de weer praten over babbelen over veel te zwaar en veel te zwaar. Dat neem ik dan even terug. Waar het mij om gaat is, waarom heeft u niet geschreven, ik ben het er gewoon niet mee eens. Dat zegt hij wel hier in deze zaal. Zegt hij, nou, dat ben ik helemaal niet mee eens. Ik vind het onzin eigenlijk, mijn woorden dan. Maar waarom hebt u dat
uw
dan niet
vraag
geschreven?
Is
dat
helder.
Dat is echt veel te zwaar dan
ja.
Die positie.
Nou, vraag is
voorzitter,
ik ben het niet mee eens, maar... Dat het proces geen schoonheidsprijs verdient, ja, dat is denk ik ook wel duidelijk geworden uit mijn beantwoording. Dus vandaar dat we die bewoordingen hebben gekozen. De SP, ja,
ik krijg voorzitter. Nog een interruptie.
Ja, ik wil toch wel aanhaken wat de wethouder zei over structurele tekorten. Want hij draagt dat als reden aan voor het feit dat alles zo is gebeurd. Maar er staan in de stukken dat de tekorten €200.000 waren. Ik heb nu een korte berekening gemaakt voor de jaren tussen 2012 en 2015.
Een korte interruptie, niet een heel betoog, meneer Sakjerding.
Ja, ook daar blijkt dus dat de raad verkeerd geïnformeerd is. Want het blijkt niet €200.000 te zijn, voorzitter. Ja,
ik ga deze even afkappen.
Ja, voorzitter, ik verwijs hier gewoon naar de bestuurlijke reactie. We hebben aangegeven hoe dat structureel en incidenteel zit. We hebben daar een staatje van gemaakt. We hebben 2010 en 2011 erbij gevoegd. We zitten zelfs een jaar met meer dan 4 ton tekort in. Daar verwijs ik maar eventjes naar. Daar hebben we het al uitvoerig over gehad. Wat de raad ervan vindt. Kijk, ik ga niet over de conclusies van de raad. Ik vind dat de raad niet verkeerd is geïnformeerd. Daar moet u het mee doen. Ik vind dat het wel beter is nu, want we hebben door die stichting hebben we nu de garantie, nou, je hebt nooit de garantie, maar hebben we in ieder geval in hoge mate een waarborg dat en de tarieven voor het begraven niet gaan stijgen, of in ieder geval nauwelijks gaan stijgen, en misschien zelfs al een beetje dalen, is het afgelopen jaar gebeurd. En we kunnen het onderhoudsniveau van de mooie monumentale begraafplaatsen kunnen we naar een hoger niveau gaan tillen. En dat waren precies de twee redenen waarom deze vorm gekozen is. En daarmee is het wel beter. Nog één aanvulling, daar werd ik net eventjes op gewezen. Er is geen kwijtscheldingsregeling, maar er is wel een regeling voor betalingsregelingen die getroffen wordt. Dus wellicht geeft dat een antwoord op uw vraag. Tot slot... Ja, nou ja, de ministeriële... Kijk, ik heb aangegeven... Eerst kom ik even terug op de organisatievorm. U geeft aan, er moet een andere organisatievorm worden gekozen. Maar de organisatievorm is juist heel bewust zo gekozen om de gemeente controle te geven over wat er gebeurt. Over de tarieven, over de uitgaven, grote investeringen. Dus die organisatievorm, dat is een hele bewuste keuze geweest. En ik denk dat die ook goed uitpakt. Ja, die stukken. Ik heb ook aangegeven over hoe ik over het PET-probleem denk. Ik wil die passage graag opnemen. Maar ik denk ook dat de rol die we hebben gegeven van de voorzitter van de RVT ook heel bewust is gekozen om juist die controle te waarborgen. Wat betreft de Partij van de Arbeid, er stond één ding in dat niet klopte in het besluit. Dat was die lening. Dat stond wel in het stuk, maar het stond niet in het besluit. Dus het was niet een hele reeks. En dan heb ik iets opgeschreven, voorzitter, tot slot, wat ik niet helemaal kan...
Lessons learned.
Het valt niet. Het is helemaal niet waar dat het allemaal die lening. Dat het de subsidie was, dat maakt voor uiteindelijk het onderliggende besluit niet beter of slechter. Want er ging geld eenmalig van de stichting, van de gemeente naar de stichting voor de inventaris. En in beide gevallen zou het terugkomen, dan wel terugbetaling van de lening, dan wel. Dus dat heeft het besluit niet mooier gemaakt dan het was. En voor de rest zie ik dat ook niet echt, dat het allemaal toevallig ten gunste uitvalt van de business case.
Nee.
Dus ja, ik ben denk ik klaar, voorzitter.
Ja, dank u wel. Meneer Sampieri wil nog een hele korte
vraag,
interruptie doen.
Dat was over een onbeantwoorde vraag in de eerste termijn. Even een soort van algemene scan voor de genomen besluiten of die wel goed zijn gepubliceerd. Ik had gevraagd of het college daarnaar wil kijken. Het blijkt dus het algemeen belangbesluit, dat blijkt verkeerd gepubliceerd te zijn. Misschien zijn er andere besluiten, dus ik verzoek het college om soort van alle besluiten heel eventjes tegen het licht te houden.
Ja, voorzitter, er staat ook in de bestuurlijke reactie. We gaan alle algemene belangbesluiten nog eventjes langs de meetlat van de zorgvuldigheid leggen. En dat gaan we dit jaar doen.
Ja, en ik ga nu de Rekenkamer het woord geven voor een algemene afrondende opmerking. En dan gaan we afsluiten op dit onderwerp.
De heer Blok stelt de Rekenkamer de vraag of wij inmiddels overtuigd zijn dat de Raad niet verkeerd is geïnformeerd. Het antwoord daarop is helaas kort nee. Ik geef één voorbeeld. De wethouder geeft aan, zoals ook het college al in de bestuurlijke reactie zei, dat er een transitorische post is en dat dat eigenlijk hetzelfde is als een voorziening. Dat zien wij toch anders. een voorziening moet bijvoorbeeld genoemd worden, het verloop daarvan in de bijlagen bij de jaarstukken. En dat is inzichtelijk voor de Raad. Transitorische post hebben wij niet eens kunnen vinden. Bovendien mag het gewoon niet van het BWV. En dat de wethouder gebruikt daarbij onder andere de bewoordingen, dat verdient niet de schoonheidsprijs. Nee, dat is onjuist. En dan als laatste nog even over de strijdige belangregeling. De wethouder zegt, ja, het is een bewuste keuze van de raad geweest om ook het vetorecht van de wethouder te introduceren bij de stichting. Dat klopt. Alleen in de handreiking verzelfstandiging van het ministerie van BZK staat heel expliciet dat bij strijdige belangen de wethouder zich dient te onthouden van stemmen. En dat vinden we toch net even iets anders.
Dank u wel. We gaan naar de afronding toe. En in de afronding wil ik u meegeven dat er één concrete toezegging is gedaan. Namelijk dat wij de betreffende passage in relatie tot het patentprobleem uit de GNR toegestuurd krijgen deze week. En dat u voor de oud-medewerkers en de huidige werknemers van de stichting ondertussen nog de mogelijkheid biedt om een extra onderzoek te doen bij de bedrijfsarts. En u zult daarover zult informeren. En daarnaast, en dat is geen toezegging, maar wel een... u heeft al gezegd omdat te gaan doen, overleg met de collega Walters over hoe dat cijfers aan de raad worden gepresenteerd. En ik neem aan dat dat in de rekeningencommissie terug gaat komen. Dus die wou ik daar even passeren. Dan gaan wij, en daar wil ik nog even mee doorgeven, er ligt een besluit voor, een voorgesteld besluit. U wordt geacht daarover te adviseren op dit moment en dan niet over de tekst, want natuurlijk kunnen er altijd amendementen worden ingediend en ontwikkeld, maar dat gebeurt bij de gemeenteraad zelf. Wat aan u op dit moment de vraag is, vindt u als commissie dit onderwerp rijp voor raadsbehandeling? Ja? Wilt u dit onderwerp met of zonder debat? Met debat, ik neem aan, iedereen met debat. Dat betekent ook dat de vraag of u positief of negatief adviseert, dat we dat even achterwege laten.
Nee, dat wil ik wel graag weten, want dat heb ik ook nog.
Ik neem aan dat alle fracties eerst intern overleg willen hebben voordat zij daar aan.
Nou, ik zou willen zeggen, voorzitter, wij adviseren negatief op de tekst en het voorstel en het besluit zoals het nu voor ligt. En wij nemen graag de uitnodiging van D66 aan om een amendement uit te werken.
Dat kan natuurlijk altijd. Ja, maar dat had ik net gezegd, dat altijd kan. Ja.
Meneer Blok, u wil nog wat zeggen. Is het niet ongebruikelijk dat u nu voorstelt dat we geen advies uitbrengen over positieve negatieve? Dat is geloof ik voor het eerst in mijn leven dat ik dat meemaak hier.
Nee, dat...
Onder voorbehoud, positief, negatief?
Ik heb net gevraagd, is het onderwerp rijp voor behandeling? Moet het met of zonder debat? Het gaat met debat. En wilt u daarna...
Dan wil ik nog een korte opmerking maken, als het mag. In plaats van... mijn positief advies of negatief advies?
Nee.
Als u een advies wil geven, laat u een advies geven.
U mag een advies geven als u een advies wil geven.
Als ik mag, dus ik houd het heel kort. Er staat nu dus, ik heb het eerder gezegd al, ik herhaal het nog even voor de benefit van mijn geliefde collega's hier, die ik zeer hoog waardeer, en het college. Er staat dus nu dat deze commissie gaat dus kennelijk positief met één uitzondering adviseren dat de raad verkeerd is geïnformeerd. Dank u wel. Dat moet je je wel realiseren.
Nee, sorry, ik onderbreek u, maar uw conclusie is niet terecht. En ik wil deze discussie nu ook niet overdoen. Er is een voorbehoud gemaakt. Er is aangekondigd dat er amendementen worden ontwikkeld en ingediend. Dus laten we het daarbij laten. En laten we afwachten tot die amendementen er liggen om de uitspraak te kunnen doen die u wel of niet wilt doen.
Dan wijkt u dus af van de verordening. Dank u wel.
Ja. Voorzitter, ik wil toch dat u noteert voor D66 dat wij negatief adviseren.
Dat kan.
Ja, dank u wel.
We gaan door.
Je kan ook rijp voor behandeling hebben en negatief adviseren.
Ja, maar dit is zo'n... Zo'n gekissebis om niks. Zijn er nog mensen die van plek willen? Hartelijk dank overigens, Rekenkamer. Heel erg bedankt. Ja. Ja, heel erg bedankt. Ja, heel erg bedankt voor de helderheid. Hartelijk bedankt.
snel.
Ja, dank u wel.
Dank.
Goed. Wij gaan verder met...
Ik ben geweest.
Jij bent klaar.
Ik zeg nog zo.
Dank u wel hoor.